BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Naast mij staat de CEO van het beursgenoteerde CM.com, Jeroen van Glabbeek. Welkom.
Leuk om te zijn.
Meteen een uitgebreid gesprek. Mijn zakenpartner die daar weer naast staat is Marieke Baks, commissaris bij Vion Food Group en Vastnet Retail, als adviseur ook betrokken bij Deloitte. Geef les op het gebied van corporate governance. Hebben we het al ongeveer gehad?
Thomas, ja, absoluut.
Mooi
leuk
zo.
Weer te zijn.
Mooi.
Absoluut.
We gaan het allereerst hebben over Flybe, want alle vliegtuigen van luchtvaartmaatschappij Flybe staan aan de grond door Brexit en de angst rondom het coronavirus is er een afname in het aantal geboekte vluchten. Flybe heeft het loodje gelegd. Daar praat ik over door met luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU in Delft. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Flybe is een al vaker besproken onderwerp, ook omdat die maatschappij al kwakkelde. Kun je dit faillissement toeschrijven aan corona?
Nee, niet helemaal, maar misschien is het wel het laatste zetje geweest, die laatste druppel in die emmer. Je hebt in de luchtvaart sowieso te maken met een hoog- en een laagseizoen. We zitten nu in het laagseizoen, dan wordt het sowieso al lastiger om het hoofd boven water te houden. Brexit heeft natuurlijk ook geen goed gedaan. En als je dan al moet worstelen om boven te blijven, en dit komt er dan ook nog een keertje bij, een enorme klap voor de reizensector, minder reizen geboekt, ja, dan is het misschien net te veel.
Ja, nou heeft overigens de Britse regering, als ik me niet vergis, ook al officieel gereageerd dat Flybe nu dit lot treft. Dat kun je echt niet toeschrijven aan corona, want Flybe en de Britse regering, daar was ook het een en ander over te doen vanwege een aparte betalingsregeling, belastingsregeling. Kun je dat nog even toelichten?
Nou, ik ken de details daar niet van, maar ik geloof ook niet dat corona meteen de echte aanleiding is geweest. Het kwakkelt al veel langer, ze werden eigenlijk al langer min of meer in de lucht gehouden. En dan is dit misschien het laatste zetje geweest. Ja. Maar je ziet toch ook de afgelopen maanden is er alweer een andere maatschappij failliet gegaan. Je ziet dat eigenlijk altijd in het winterseizoen. En de coronacrisis, dat is natuurlijk nog maar pas een paar weken echt aan de gang. Dus dat kan het niet echt helemaal geweest zijn. Hè.
Toch heeft de internationale luchtvaartorganisatie IATA, hoorden we ook zojuist in het bulletin, al een schatting gemaakt van de schade die geleden gaat worden. 113 miljard euro omzetverlies door dat coronavirus. Dan pakken ze er van alles bij, de annuleringen, vluchten die niet doorgaan, maatschappijen die het moeilijk krijgen. Hebben dat soort voorspellingen enige nut?
Nou ja, het geeft aan hoe gevoelig de luchtvaartsector is voor dit soort ontwikkelingen in de wereld. En dat heeft ermee te maken dat de omzet enorm hoog zijn. Dus een kleine percentage reductie in omzet, dat merk je natuurlijk gelijk in grote bedragen. Maar wat sterker meespeelt, is dat de marges in de luchtvaart enorm klein zijn. Om een beetje een idee te geven, de winst op de verkoopticket is gemiddeld wereldwijd gezien minder dan 10 euro. Dus je hebt enorme omzetten, maar ook enorme kosten. En die marges zijn enorm dun. En dat maakt de sector dus enorm gevoelig voor dit soort ontwikkelingen in de wereld.
En is er een manier denkbaar waarop je toch wat meer vet op de botten krijgt? Of zijn passagiers inmiddels zo gewend aan dergelijke ticketprijzen die zulke dunne marges tot gevolg hebben, dat die ontwikkeling niet meer te stoppen is?
Nou, ik vrees dat die ontwikkeling gewoon niet meer te stoppen is. Je kan dat nationaal proberen te doen, door met allerlei belastingen te gaan spelen en zo. Maar luchtvaart is echt een wereldwijde tak van sport. Dus als een groot gedeelte van de wereld, of misschien zelfs een beperkt aantal grote spelers zeggen, wij doen niet mee, want we vinden luchtvaart belangrijk om dat te stimuleren. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Dubai, die hier voor een groot gedeelte leeft op de luchtvaart. Turkije, die net een enorme nieuwe luchthaven geopend heeft. China, dat erg aan het groeien is op het gebied van de luchtvaart. Als die zeggen, ja, we doen niet mee met dat spel, ja, dan is het jammer, maar helaas. Als je dan je prijzen gaat verhogen, dan ga je gewoon dood. Je wordt gewoon doodgeconcurreerd.
Ja, een maatschappij die maar niet doodgaat, en zo bedoel ik het niet, maar is Alitalia. Hè? Want dat gaat ook ieder jaar zo ongeveer bijna failliet. Nu kun je zeggen, Alitalia, dat zit in het zwaarst getroffen Europese land, Italië. Wat betekent deze crisis voor die ook al kwakkelende maatschappij?
Nou, dat ook voor hun het leven gewoon nog weer een stukje moeilijker geworden is. Alitalia is natuurlijk al jarenlang een zorgenkind wat dat betreft. En de vraag is natuurlijk van, hoe gaat dit hen raken? En kunnen ze dan misschien nog ergens steun vandaan halen? Misschien is dit voor de Italiaanse overheid een reden om ze nog een keertje te ondersteunen. Maar het gaat ze zeker niet helpen in die overlevingsstrijd.
Dank u wel, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU in Delft.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator en natuurlijk nog altijd gezond van leden, toch?
Ja, zeker, Thomas.
Goedemiddag.
Blijf ik ook, hoor. Goedemiddag.
Ja, nee, dat weet ik. Jij bent er vast van overtuigd dat jij het allemaal glansrijk gaat doorstaan.
Nou, dat geldt voor een ontzagwekkende grote meerderheid van Nederland en daarbuiten.
Mooi. Het geldt in ieder geval niet voor China en al zeker niet voor de Chinese economie. We hebben dat gisteren even kort aangestipt, maar jij wilde er wat dieper op ingaan. Er kwamen toen cijfers naar buiten van de inkoopmanagers in China in de industrie heel slecht in elkaar gedonderd.
Ja, ik was gisteren even de draad kwijt. Ik moest
wat?
Over China. Ik moest mijn gal spugen over de monetaire autoriteiten. Toen was ik even de weg kwijt. Maar ik ben weer terug. We hebben het al een paar dagen over het verhaal van, he, gaat het nou langzaam maar zeker weer wat beter met de Chinese economie? Ja of nee? En wat is het tempo van herstel? Nou, de harde data, dat is natuurlijk dramatisch. Ik kan beginnen over de autoverkoop, dat is verschrikkelijk. Maar de inkoopmanagers, dat is een vooruitkijkende indicator. He, dat zijn dus geen data die geweest zijn. Dat is wat de inkoopmanagers verwachten. En dan praat je over verwachten zijn herstel. Nou, die inkoopmanagers, of het nou gaat over de maakkant of over de dienstkant, dat was echt, Thomas, dat was gewoon keihard, onzagwekkend slecht. Dus die inkoopmanagers verwachten heel weinig herstel van de economische herstel in China. En dat wordt ook al een beetje bevestigd door het feit dat ik kwam laatst een getal tegen over het midden- en kleinbedrijf, dat in het midden- en kleinbedrijf, ondanks het feit dat sommige maatregelen in termen van bewegingsbeperking worden teruggedraaid, dat maximaal een procentje of 30, 35 weer open is. En misschien nog een paar procent die de deuren openzetten, maar dat er eigenlijk nog niet heel veel gebeurt. Dus dat herstelverhaal in het midden- en kleinbedrijf niks van te merken. En je moet ook stilstaan bij het lange termijn effect van het vertrouwen van het Chinese publiek in hun eigen economie. Ze hebben natuurlijk een paar hele gekke dingen meegemaakt, bewegingsbeperkingen. Hoe kijkt dat Chinese publiek nu, of hoe gaan ze aankijken tegen die economische ontwikkelingen in de nabije toekomst?
Dat zou een krachtige overheid die doet wat er gedaan moet worden.
Nou ja, dat denken wij misschien. Maar de vraag is of de Chinezen dat zelf ook denken. Ze hebben misschien een beperking gezeten. Snappen ze dat? Begrijpen ze waarom het zo lang geduurd heeft? En vergis je niet, bijvoorbeeld hebben ze toegang gehad tot zorg? Nou, de coronapatiënten wel, maar een heleboel andere mensen natuurlijk weer niet. Hoe is er opgetreden door de autoriteiten om mensen binnen huis te houden? Kortom, het zijn allerlei aspecten dat ik denk dat het vertrouwen van een heel groot deel van het Chinese publiek in hun eigen overheid, in hun eigen economie, winkels blijven dicht, er is, weet je wel, prijzen gaan omhoog. Het mindere vertrouwen in die economie ook als een veel langer effect kan hebben op die totale economische groei.
Dus ook als corona onder de duim is, en dat komt een keer, dan nog eens de vraag, heeft dat sporen nagelaten?
Dat het sporen heeft nagelaten is natuurlijk 100% zeker. Maar de vraag is, zijn dat kleine spoortjes? Maakt het eigenlijk niet veel uit? Of heeft het toch psychologisch veel harder ingehakt dan wij nu denken? En het zou mij helemaal niks verbazen. Het ging nog niet zo goed in China. Er waren al problemen. Dit komt er nog bovenop. Dat het vertrouwen van het publiek, niet onbelangrijk natuurlijk in een economie, dat een deuk heeft gekregen. En dat het echte animo om weer lekker tegenaan te gaan een stuk minder is geworden. Dus dat die groeicijfers sowieso natuurlijk lager worden.
Waar dat vertrouwen de afgelopen periode sky high was, dat was in de Verenigde Staten, komen we zo op. Want het beige boek, het vet beige boek, dat laat ook zijn licht schijnen over de Amerikaanse economie en de verwachtingen. Wat maak je daaruit op? Want dat is gisteren gepresenteerd.
Precies, hè, dat is die maar. Ja, die hebben de balans opgemaakt toen de Amerikaanse economie ervoor staat. Nou, ja, ze hebben toch het idee dat het langzaam maar zeker toch al wat minder aan het gaan is. En je ziet ook wel nu al behoorlijk wat referenties komen aan het coronavirus en de consequenties daarvan op die Amerikaanse economie. Voorlopig ziet de Fed eigenlijk alleen maar sporen in het toerisme en de reisindustrie. Maar het is wel duidelijk dat ze daar serieus rekening mee gaan, dat het al wat groter kan worden. Maar op dit moment zegt de Fed, ja, valt het allemaal nog wel mee.
Ja, dat moet dan toch ook al valt het nog mee, zijn effect hebben op het consumentenvertrouwen onder andere. Of hoe inkoopmanagers nadenken
precies,
over de toekomst, de maakkant, de dienstkant.
Daar zie je het ook al een beetje bewegen. Vertrouwenscijfers een week of anderhalf geleden, dat was al vaker over, gaat torenhoog. Maar er is weer een enquête verschenen met nog recentere data. En daar begint toch de klas al in te komen. En ook met die inkoopmanagers in de industrie. Aan de maakkant. Nou, daar waren ze natuurlijk al niet enthousiast. Er zaten we al te kijken op problemen in China. Dus dat is een beetje wel bevestigd. Maar aan de dienstenkant krijgen we een heel raar verhaal. Zoals je weet wordt het Amerikaanse economie wordt bijgehouden door twee bedrijven. Een Brits bedrijf, wat de vertrouwenscijfers over de hele wereld doet. En een Amerikaans bedrijf wat de vertrouwenscijfers van Amerika doet. Nou, die Britten die zeggen op een gegeven moment in de Amerikaanse dienstenkant zien wij in onze enquête en duidelijk dat die dienstensector een heel stuk voorzichtig is geworden ten aanzien van de toekomst. Terwijl die Amerikanen op mysterieuze wijze zien dat hun enquête de uitkomst is dat de Amerikaanse dienstensector een stuk positief is geworden over de nabije toekomst. Ja, dat is natuurlijk een hele rare tegenstelde beweging. Hebben we al vaker gehad. Ik ben geneigd om de Britten gelijk te geven. Maar goed, dat moet allemaal nog blijken in de loop van de tijd. Maar de eerste indicaties beginnen te komen in het bedrijfsleven en het publiek dat het toch een beetje begint te kraken.
Doen we morgen Europa, dat is tenminste waar we zelf wonen. En ja, voor mij een legendarische dag. Kees de Kort die op de radio zegt dat hij de draad kwijt was. Ga ik onthouden. Tot morgen, Kees.
Tot morgen, jongens.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
11:15 geweest, tijd om het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Jeroen van Glabbeek, CEO van CM.com. Beursanalist San Westerterp van Band Capital Partners. En mijn zakenpartner Marieke Bakkers, commissaris bij Vion Food Group en Fastnet Retail. Ook betrokken als adviseur bij Deloitte. Geef les op het gebied van corporate governance. Jullie kennen elkaar volgens mij bijna allemaal. Althans, er is een connectie uit Breda. Stan, Jeroen, hoe goed kennen jullie elkaar?
Nou, we zitten op dezelfde kickboxschool.
Ja, zeker. Daarom dacht ik. Ja.
Stan gaat vaker als ik, zie je wel.
In de linkerhoek. Stan Westerterp. Ja. Rechts, Jeroen van Glabbeek. Wie kan het beter?
Nee, Stan wel, denk ik, ja.
Ik doe er geen uitspraak.
Oké, nou, als hier over 10 minuten iemand knock-out ligt, dan hebben we het antwoord. Ja. Jeroen, laat ik bij jou beginnen, want jullie zijn met CM.com ook sponsor van de Dutch Grand Prix. Begin mei is dat. Circuit, daar wordt natuurlijk steeds meer over bekend. Sterker nog, er zijn al rondjes gereden, ook door Max Verstappen. De kombochten zijn weer terug. Je hebt zelf ook een poging mogen wagen, geloof ik.
Ja, zeker. Gisteren was daar de opening van de baan. Max Verstappen reed daar in een Formule 1-auto een paar mooie rondes. En ik heb nog ook een rondje meerijden, inderdaad. Ja, het is indrukwekkend, toch?
Meerijden? Er is toch helemaal geen plek voor twee personen?
In een andere auto.
Ja.
In een andere auto. In een hele snelle Mercedes, ja.
En ging het snel?
Ging heel snel, ja, heel mooi. Ja, het is, je weet eigenlijk, ja, goed, ik ben niet zo'n ervaren coureur, maar die bochten, ja, het is een heel ander gevoel natuurlijk dan.
Hoe is een kombocht, jongens?
Als een, dat het gebankt is, dat in Engels, dus die bocht is schuin.
Dus normaal, voor de oningewijden onder ons.
Middelpuntsvliegende krachten.
Dus je kan vol door.
Volle gas door de bocht.
En dat wil ik even goed uitleggen, dan stel ik nog even de microfoon van Marieke echt goed af.
Ja, nee, het is een fantastisch mooi circuit. En het was leuk om te zien gisteren hoe dat allemaal liep.
Nou, en ik vond wel het goede nieuws dat er nu niet over het strand wordt gereden. Ik denk dat dat voor de acceptatie binnen de omgeving toch ook beter was. Hè. Er was even wat strubbeling daarover.
Ja. Ik sprak wel een medesponsor, dat is Pon. Ja. En die was nog wel aan het denken of ze niet over de strand dan konden fietsen. Met hun mooie elektrische fietsen.
Kijk, daar zijn wij natuurlijk helemaal voor.
Maar ze gaan gewoon over de weg of met de helikopter. Of ze slapen daar in de buurt.
Maar mag ik daar toch nog wat over vragen? Want ik weet natuurlijk dat jullie sponsor zijn van die Dutch Grand Prix. Je bent hier ook een tijdje geleden geweest, de afgelopen zomer. Toen zag de wereld er ook nog wat anders uit, ook bedrijfsmatig. Maar ondertussen is er natuurlijk in de aanloop naar die Dutch Grand Prix van alles gebeurd. Een stikstofuitspraak, vragen over mobiliteit, die waren er toen ook al nu weer dat gedoe, want anders kun je het toch niet noemen, gaan we over het strand of niet.
Ja.
Maakt het dat toch niet lastig om van die Dutch Grand Prix te gaan houden, ook als je geen raceliefhebber bent? Ja. En hoe kijk je er als sponsor naar?
Ja. Mijn gevoel is dat dit wordt een evenement in Nederland waarvan iedereen denkt, waar was je toen het was? Zeg maar. Keek je naar thuis, was je erbij? Dit wordt een soort oranje gekte, zo groot als dat Nederland in de EK of WK zou vallen. Sterker, want er is zo'n wedstrijd dit jaar. Daar hoor je weinig. Je hoort alleen maar over de Grand Prix. Dus het wordt een nationaal volksfest.
Alleen maar je hoort ook veel over de Grand Prix. En dat hoort erbij omdat het een toonaangevend evenement is van mensen die daar toch hun kanttekeningen bij plaatsen. En misschien maakt die Grand Prix het zich ook niet zo makkelijk door naar bijvoorbeeld weer, ook al is het maar een noodgeval, dan voor te stellen, laten we over het strand gaan.
Ik denk dat als je acceptatie groot wil houden, hè, en ook voor jullie als sponsoren, dat je ook juist die zaken moet adresseren. Dat zeggen van dat het echt een feestje voelt voor iedereen. En dat doe je onder andere, net zoals commissaris, je stakeholder management. Door te zorgen dat je eigenlijk al je stakeholders ook op een bepaalde manier wel bedient. Want dan maak je, en dan maak je ook de weerstand, haal je enorm uit de lucht. Dan haal je de kou uit de lucht. En dat denk ik alleen maar ook in jullie belang en in het belang van dat oranje feestje.
Denk dus dat de Dutch Grand Prix organisatie dat heel goed doet.
Nou.
Het is het meest duurzame Formule 1 wedstrijd van de wereld. Iedereen komt op de fiets of met de trein.
Ik ben er heel positief over. Ik denk dat dat een enorme stap is. Iedereen weer op de fiets komt.
We hebben het er zo nog even over. Stan, er is ook van alles gebeurd, ook vandaag weer op de beurs. De afgelopen weken sowieso. Even een standaardvraag die ik de afgelopen tijd aan de meeste analisten stel. Maar ben je een beetje hersteld van alles wat er de afgelopen week gebeurd is? Ik sprak zelfs mensen met fysieke klachten die het echt niet meer aankonden.
Nou ja, ik was aan het skiën, dus wat dat betreft... Oh. Niet in Noord-Italië overigens. Viel het wel mee. Maar ik heb inderdaad wel eens mijn telefoon met meer plezier gecheckt, om het zo maar te zeggen. Aan de andere kant denk ik, als we persoonlijk kijken naar ons, dat we redelijk goed gepositioneerd zijn. En dat betekent dus dat we niet in de bedrijven zitten die hier rechtstreeks zeg maar last van hebben. Maar dat neemt niet weg dat het hele marktsentiment natuurlijk, nou laten we het volatiel noemen, is.
Ja.
En dat gaat voorlopig nog wel even door.
Maar ik vond bijvoorbeeld we hadden net eventjes Kees over China en dan het vertrouwen in de Chinese economie. Waar nog niemand het over heeft gehad, is als er daadwerkelijk ook in de rest van de wereld repercussies komen, minder vertrouwen in de economie, dan betekent dat natuurlijk ook weer extra stress op de Chinese economie, want er zal minder vraag gaan zijn. En dat aspect werd nog even niet belicht net.
Negatieve spiraal. Het staat met vertrouwen inderdaad, ja. En wat dat betreft is het ook een self-inflicted probleem natuurlijk, want de gezondheidsrisico's, laten we daar ook duidelijk over zijn, zijn niet zo heel erg groot als ik het goed begrijp. En we hebben er echt wel wat huiswerk op gedaan. Mm-hmm. We volgen het heel erg op de voet. Alleen afhankelijk van hoe zeg maar dit virus verder verspreidt, of dat het wordt ingedampt, of de groei in ieder geval afremt. Daar zullen de financiële markten ook op blijven reageren.
Ze houden natuurlijk niet van onzekerheid.
Dat is absoluut het allerbelangrijkste. En als er nou iets onzeker is op dit moment, hoe gaat zich dit verder ontvouwen?
Ja. Laten we naar een bedrijf gaan dat... Ja. Ik zeg het even goed. Een kwart meer omzet realiseerde en de helft meer winst boekte. Dan doe je iets goed.
Farming?
Ja.
Ja, heel goed. Ja. Nou ja, daar hebben we natuurlijk ook een tijdje op moeten wachten. Hè? Biotechnologie. Ja. Simon de Vries is hier ook ongetwijfeld een aantal keren op de vloer geweest.
De ene keer wat positiever geluimd dan de andere.
Heeft vaak zijn hand op moeten houden. En dan zeggen ze, de kost gaat voor de baat uit. Dat geldt bij biotechnologie helemaal. Maar inderdaad, inmiddels het medicijn Ruconest, wie kent het niet, verkoopt heel goed in Amerika. En je ziet inderdaad dat daar klinkende cijfers bij horen. Maar was er wel een beetje verwacht. Dus de marktreactie is een beetje lauw. Het is ongeveer onveranderd op dit moment, het aandeel. Is ook al flink opgelopen afgelopen jaar. Maar de verwachtingen zijn nog steeds goed. Ook dat de omzet verder gaat doorstijgen, met name in Noord-Amerika. Komt wel bij dat ze natuurlijk een concurrent hebben gehad die tijdelijk wat last heeft gehad van dat hun medicijn niet verkrijgbaar was. Dat begint nu langzaam terug te komen. Maar nog steeds zien de vooruitzichten er eigenlijk redelijk goed uit. En het geeft toch aan dat de aanhouder wint uiteindelijk.
Je sprak net over volatiele tijden. Geldt ook voor de olieprijs?
Ja. OPEC.
OPEC, ja.
Komt vandaag in Wenen weer bij elkaar en morgen. En de verwachting is, nou, Saoedi-Arabië heeft dat al aangegeven. Die wil een verdere productiebeperking. Dus eigenlijk het aanbod beperken.
Om de prijs op te drijven.
In ieder geval te stabiliseren, laten we het zo zeggen. We zitten afhankelijk van naar welk vat olie je kijkt, maar rond die $50. En dat is toch wel een forse daling ten opzichte van waar we een half jaar geleden stonden. En dat doet pijn in bij de olieproducerende landen. Zeker Saoedi-Arabië en de leden van de OPEC. En er is nu wel wat discussie van, joh, wat gaan we doen? Saoedi-Arabië wil weer wat gaan beperken. Maar Rusland heeft gezegd, nou eigenlijk, dat is een niet-OPEC-land, maar vaak gaan die toch hand in hand. Die komen morgen erbij in Wenen. Die hebben eigenlijk gezegd dat ze daar niet zoveel trek in hebben. En het punt is een beetje dat de OPEC de afgelopen decennia eigenlijk de macht al een beetje heeft verloren, omdat er veel meer andere olieproducerende landen, met name Amerika, zijn bijgekomen. Dus je kan zelf wel productie gaan beperken, maar als de andere spelers op de wereldmarkt niet meedoen, ja, dan is de vraag wat voor zin heeft.
Maar waarom zouden die niet meedoen? Want iedereen zal toch zien dat de vraag terugloopt.
Ja, maar ja, Donald Trump is heel erg blij met lage benzineprijzen, Thomas. Ja. Dus die vindt het prima om die olieprijs verder te laten dalen. Dat gaat hem waarschijnlijk weer kiezers opleveren. Overigens wilde die ook
maar
dat...
Maar toch, toen de OPEC aankondigde dit te overwegen, toen zag je wel al daarop vooruitlopend een licht herstel, geloof ik. Dus dat betekent toch dat er kennelijk nog wordt geluisterd naar wat de OPEC van plan is.
Ja, maar als we hebben het net weer over corona. Als dit inderdaad doorzet en je ziet nu al dat allerlei evenementen worden opgezet. South by Southwest, bijvoorbeeld een groot tech-event in Amerika staat op losse schroef, om maar even wat te noemen. Apple en zo wel aangegeven dat ze niet gaan.
Ja.
Dat betekent gewoon dat de vraag naar olie veel minder wordt, of derivaten daarvan. En dan kan je de aanbod beperken wat je wil. En dan zal nog steeds die prijs naar beneden gaan. Dus het is meer, denk ik, nu om te stabiliseren in afwachting van betere tijden. En dan zien we daarna wel weer of we nog wat omhoog kunnen ook.
Het is voor veel bedrijven slecht nieuws. Even afwachten wat er nu daadwerkelijk de consequenties zijn van dat coronavirus. Maar als je echt menselijk leed wil zien, dan komen we in Idlib uit. Marieke, dat wil jij onder de aandacht brengen?
Nou, van tevoren vroeg je dan, wat is dan voor jou het nieuws van de dag? En er zijn natuurlijk inderdaad heel veel onzekerheden, hè, omtrent het coronavirus. Er zijn ook, er is ook hoopvolle onzekerheid ten aanzien van Joe Biden. Toch misschien dat de Democraten zich weten te verenigen. Dat zou prachtig zijn. Maar één ding weten we zeker, is dat op dit moment het grootste humanitaire crisis sinds het begin van de Syrische conflict, 9 jaar geleden, zich afspeelt in Noord-Idlib, waar 1 miljoen mensen nu echt vastzitten tussen de Russische, Syrische en de Turkse troepen. Waarbij er geen enkel uitzicht is op, we weten wat Assad denkt over deze grote groep mensen. Waarbij natuurlijk nu Turkije ook zijn 3,7 geloof ik miljoen vluchtelingen die al in Turkije zijn, inzet als een soort tool om toch de EU en de Amerikanen te bewegen stappen te maken. Dus dan, ik denk dan natuurlijk, er zijn zeker ook humanitaire implicaties ten aanzien van het corona, maar ik vind dat we tenminste van dit alles ook aandacht aan Idlib
mogen besteden. En je zegt dat er is eigenlijk weinig perspectief. Tegelijkertijd zijn er ook berichten dat er wordt nagedacht over een staakt het vuren. Oh ja, dat neem je op voorhand al niet zo serieus?
Er zijn natuurlijk al, er is al 9 jaar is er al een verhaal over staakt het vuren. Ik denk dat het menselijk lijden zal dat wellicht even verlichten. Maar er blijft nog steeds de problematiek dat Assad deze 1 miljoen mensen in deze provincie Idlib, die grens aan Turkije, niet ziet zitten. Nee. Dit zijn rebellen en andere groeperingen die volgens mij niet welkom zijn in het Syrië van Assad. Dus wat ga je daarmee doen? En wat natuurlijk ook echt heel zorgelijk is de, als je kijkt naar Turkije, maar bijvoorbeeld ook Jordanië, die traditioneel heel erg positief ten opzichte van vluchtelingen stonden, daar begint nu de bevolking steeds meer ook zich in hun eigen bestaansrecht en bestaan bedreigd te voelen.
Ja. En
dus het draaglijk bokkelt af. En dat is extreem zorgelijk. En dat heeft ook weer enorme implicaties.
Stan, ik heb voor jou een keuzemenu. TKH, Boskalis, Continental of de prangende vraag die jij wil stellen aan Jeroen van Glabbeek?
Ja, nou, dan laten we het dan over cm.com hebben. Dat is natuurlijk een prachtig verhaal. Wij kennen het bedrijf wat beter, ook omdat ik Jeroen natuurlijk ken. En ja, de vraag is natuurlijk wel, Jeroen, waar gaan we omzettechnisch naartoe het komende jaar? En meer als particuliere belegger, of als vermogensbeheer, laat ik het zo zeggen, merken we dat de liquiditeit rondom het aandeel nog wat te klein is om er echt, zeg maar, grote posities in op te bouwen. Hebben jullie daar plannen mee om dat te gaan verbeteren, zodat het ook qua verhandelbaarheid wat beter wordt behandeld? Behapbaarder wordt voor beleggers?
Jazeker. Omzet. We hebben een doelstelling om op middellange termijn meer dan 30% te groeien. Nou, als je kijkt naar de afgelopen half jaar, dan groeiden onze kernactiviteiten 32% in omzet. Dus we zitten daar op schema. Ja. Die zijn echt een groeibedrijf. En ja, dat is ook onze eerste prioriteit. Het geld dat we opgehaald hebben met onze beursgang wordt ook daarvoor ingezet. We gaan mensen aannemen in heel de wereld om ons product meer en meer te verkopen. Het product is klaar. Het is leidend. Hè. Dus het is de manier hoe wij berichten verwerken met Apple en Google en Facebook. In combinatie met die sms wat we al 20 jaar doen. Ja, er zijn maar 3 bedrijven in de wereld die dat kunnen zoals wij dat kunnen. En de combinatie met payments is uniek. En daar zie je overal vragen aan. Dus dat zijn we nu aan het verkopen. En dat gaat die groei genereren.
Verhandelbaarheid is eigenlijk al vanaf dag 1 een punt, hè? Vindt er wel handel plaats? Ook omdat er niet zo heel veel te verhandelen valt.
Nou, een groot aandeelhouder staat hier natuurlijk, waardoor de free float niet zo heel erg groot is. Maar nog een andere vraag, als ik mag, Thomas. Dat vind ik wel een aardig ook in dit geval. Booking.com, grote klant van jullie, actief in de reisbranche. Merk je daar al indirect iets van? Dat er wat minder verkeer via hun verloopt?
Kijk, we hebben heel veel klanten. En daar kan je heel goed zien hoe het loopt. Hè? Dus als je bij thuisbezorgd een pizza bestelt, krijg je van ons een sms'je. Als je bij Booking een kamer huurt, krijg je van ons een sms'je. Waar ook ter wereld. Ja. Dus inderdaad, als wij dat allemaal zouden optellen, dan zie je hoeveel dat ongeveer is. Ja. Maar wij doen dus niks met die informatie.
Oh, okay.
Nee, maar je hebt natuurlijk wel hospitality. Is een van de takken die het meest getroffen wordt op dit moment door de implicaties van COVID-19. Ja. Dus, en daar zitten jullie wel.
Kijk, wat wij vooral in zitten, is zaken doen op afstand. He, dus dat is communiceren op afstand, betalen op afstand, handtekening zetten op afstand. En ik denk dat dat een groeimarkt is.
Ja, je zit nu in het programma BNR Zaken doen. Daar hoort om 12:30 zo ongeveer het nieuws bij. Dus ik ga jullie onderbreken en bedanken. En ook prijzen voor het feit dat het hier zonder bloedvergieten is vergaan. Zonder 2 kickboxers in elke hoek 1. Jullie komen er volgens mij wel uit. En anders vecht je er maar uit op de volgende training. Stan, bedankt. Tot volgende week. Jeroen, wij praten zo meteen door.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De IPO van CM.com werd vorig jaar op het laatste moment afgeblazen. Via een omweg is het techbedrijf uit Breda nu toch beursgenoteerd. Te gast is de CEO Jeroen van Glabbeek. Welkom nogmaals. Mijn zakenpartner is Marieke Baks. Jeroen, wij hebben elkaar gesproken eind juli vorig jaar.
Ja.
Toen heb ik jou ook gevraagd naar eventuele plannen op de beurs. En hoeveel wist je toen al wat je niet kon vertellen?
Nou kijk, zo'n beursgang, daar ben je gewoon een jaar mee bezig om dat voor te bereiden. En dat in juli was dus 3 maanden of zo voor die beursgang die we toen hadden. Dus toen waren we er echt al best wel ver mee. Alleen, ja, je mocht er dan op dat moment niet veel over vertellen. We gingen ook wat prospectus aan het maken. Op een gegeven moment moet het ook allemaal goedgekeurd worden in Amerika. En dan is het allemaal heel streng.
Nou, ik vraag het ook omdat we er toen echt letterlijk naar gevraagd hebben. Ik zei, ja, ik snap de voordelen wel, maar er is ook een duidelijk voordeel voor niet beursgenoteerd. En dat is, je kunt volledig je eigen visie volgen. En dat vind ik op dit moment belangrijker.
Ja, want jij hebt ook, dat vond ik heel aansprekend, het herhaaldelijk gehad over jullie cultuur, jullie bedrijfscultuur. En daar heb je hele goede en zinnige ideeën over. Maar in dat kader, kan je dat ook vasthouden in zo'n beursgenoteerde omgeving?
Kijk, ik denk voor Nederlandse bedrijven is het helemaal niet zo makkelijk om te groeien. Vooral in de techsector niet. Je moet kapitaal ophalen. Nou, veel gaat via investeerders. Er zijn maar heel weinig techbedrijven die naar de beurs gaan. Maar de beurs is een fantastisch mooi instrument. Je moet transparant zijn, je moet je in de regels houden. Maar dat deden we al. Maar verder, ja, we halen nu kapitaal op, kunnen er goed mee groeien. Ik ben echt heel enthousiast over. En ik denk, qua zelfstandigheid, ja.
Kapitaal had je natuurlijk ook op een andere manier kunnen ophalen. Want er was voldoende interesse van de private equity partijen. Die het echt allemaal in jullie zagen zitten. En terecht ook, want jullie maken al jarenlang een stormachtige ontwikkeling door. Dus dat was een andere manier om toch ook aan geld te komen.
Dat is wel een andere manier. Ja, alleen wij hadden echt dat geld nodig, maar we hebben een hele duidelijke visie. We weten van, dit gaat het worden, mobiel, betalen, mensen. En we willen dat gewoon uitvoeren. Nu hebben we vertrouwen van die beleggers gehad en kunnen we dat uitvoeren. Daar ben ik heel blij mee. Zou je dat met een investeerder doen en je vindt de goede, is dat ook goed. Maar ik ken ook heel veel tech-ondernemers. Die hebben dan een keer een investeerder. Dan klikt het in het begin. Op een gegeven moment ga je belang uit elkaar lopen en krijg je spanning. En dat vind ik nou het mooie van de beurs. En vind je het een mooi bedrijf? Nou, dan koop je een aandeel en is het niks meer voor jou. Verkoop je het weer. Het heeft een soort, ja, een soort efficiënte handel of zo. Ik vind dat mooi.
Ik wil zo meteen wat dieper ingaan op jullie beursgang. Want dat was er eentje die niet per se gangbaar is. Maar ergens in dat verhaal is er nu ook ruimte voor een investeringsmaatschappij. Die is ingestapt.
Ja, Teslin.
Toch, Teslin?
Ja, 15%.
Dus daar heb je alsnog mee te maken met een investeerder die een aanzienlijk belang heeft, toch?
Nee, klopt. Met de laatste beursgang heeft Teslin 5-6% belang gekocht in CM.com. Die waren al enthousiast ook bij de vorige beursgang. Die wilden graag meedoen. En dit was hun kans om ook een belang te kopen. En ja, Teslin is een mooie investeerder. Hè. Die, ik geloof dat het 30 jaar bestaat. En ze hebben volgens mij 15 verschillende aandelen.
Die bestaan wel mooie investeerders.
Die denken echt 2 jaar lang voordat ze een aandeel kopen, zeg maar, met een heel kantoor. Dus het feit dat ze ons gekozen hebben, ben ik eigenlijk wel vereerd mee.
Laten we het even chronologisch doen. Eerst even kijken, wat doen jullie precies? Dat heb je in juli goed uitgelegd. Maar voor de mensen die dat toen toch op de onbegrijpelijke manier gemist hebben. We krijgen waarschijnlijk allemaal wel eens berichtjes via cm.com. Namelijk, welke berichtjes?
Ja, zeker. Als we de tandas hebben, je krijgt een herinnering. Of,
jij dat? Zit jij daarachter?
Ja, die stuur ik je elke ochtend. Ja, van al die miljoenen mensen. En dan heb je ook, of als je de bank wil inloggen, krijg je een code. Maar ook tegenwoordig bij Apple of Facebook. Als je inlogt, dat je two-factor authentication krijgt om het veiliger te maken. Heel veel landen heb je ook mobile marketing. Dat heb je in Nederland ook wel. Hè, dat je dus nog reclame krijgt die heel toegepast is, heel specifiek. Nou, dat zijn een beetje de sms'jes. Maar we doen nog veel meer, ook betalingen bijvoorbeeld.
Hè, sms'jes is toch interessant dat je dat zegt, want dat blijft verbazingwekkend. Hè. Als je het aan de meeste mensen vraagt, die denken, dat is uitgestorven.
Ja. En komt er ooit aan, precies.
Ja, nou ja, kijk, er zijn 2 soorten sms'jes. Je hebt de consumenten-sms'jes. Nou, in Nederland heb je natuurlijk heel veel andere alternatieven om elkaar een berichtje te sturen. Dat WhatsApp, dat gaat heel goed. Maar je hebt ook de zakelijke sms'jes. En wat veel mensen niet gezien hebben de laatste 10 jaar... is dat juist die zakelijke sms'jes, juist omdat het veilig is om codes te sturen, om marketing te bedrijven, dat eigenlijk gestaag aan het groeien is. Die markt groeit eigenlijk 35% per jaar wereldwijd.
Mm-hmm. Hey, jullie naam, hè, dat CM. Want als je, het staat natuurlijk voor Club Message. Hè, zoals jullie zijn begonnen. Maar toen ik voor het eerst over jullie las, dacht ik, CM, wat moet ik ermee? Hebben jullie ooit overwogen om ook in de aanloop naar de beursgang dat anders te benoemen? Of een andere positionering te geven. En als je ooit een andere naam zou moeten kiezen, wat zou je dan kiezen?
Ja, nou ja, zeker. Dat denk je altijd. Club Message was onze eerste naam. Ja. Clubs, discotheek, gingen we sms'jes verkopen 20 jaar geleden. Op een gegeven moment kwamen er ook uitzendbureaus als klant en tv-programma's en het stemmen op tv. Kreeg je alle andere klanten. Dacht, Club Message klinkt misschien iets te frivol. Laat het afkorten, dan is het al zakelijker. CM. Ja, ik geef toe, dat is niet oneindig creatief natuurlijk om gewoon je naam af te korten. Toen werd het CM Telecom, ja, we doen ook niet echt telecom. En toen werd het CM.com. Mm-hmm. CM.com zegt, het is wereldwijd, het is internet gerelateerd. Dus wij zijn eigenlijk heel tevreden met onze naam CM.com. En voor de echte techneut...
Maar jij dus niet eigenlijk, want jij leest het te weinig uit af.
Het is gewoon, weet je, de eerste keer dat je die naam hoort, dan lees je niet af van wat jullie doen. Dat is het, hè. Je moet je wel even daarin verdiepen.
Ja.
En dat is misschien ook in het kader van zo'n beursgangen meer algemene toegankelijkheid. Een dingetje. Dus dan
het voordeel van onze naam is, als we vragen wat zou de website zijn van cm.com, dat je hem vrij snel raadt.
Ja, oké, dat is wel zo.
Die beursgang, in juli kon je er weinig over zeggen, want oktober, dat was de geplande maand, toen moest het gebeuren, toen gebeurde het niet. Waarom niet?
Ja, als je naar de beurs gaat, moet er heel veel gebeuren om er klaar voor te zijn. De prospectus maken, je moet honderden investeerders vinden die in jou willen investeren. En dan op het allerlaatste moet je ook nog een orderboek vullen. En dan moet één ding goed gaan en dat is het sentiment op de markt. Dus beleggers moeten zin hebben om je in jou te verdiepen en een bestelling te plaatsen. En dat is gewoon niet altijd. Zouden wij vandaag naar de beurs gaan? Op dit moment zijn er geen beursgangen. Door die onrust en die volatiliteit op die beurs, gerelateerd aan corona, kan je nu gewoon niet op de beurs. Dus je hebt van die Windows, dat het wel of niet kan. Nou, en toen wij naar de beurs gingen eind oktober, toen sloot dat Windows zich. Op dat moment waren er 5 bedrijven in Europa die ook naar de beurs wilden. Alle 5 niet gegaan op dat moment. En toen hebben wij gezegd, nou, dit is niet het moment. We doen het nu niet. We komen terug volgend jaar.
Maar heel kalm eigenlijk, zoals je het nu bespreekt. Ik kan me toch ook voorstellen, je leeft er naartoe. Je hebt het allemaal op de rit. Het gaat in oktober gebeuren. En dan?
Ja, nou weet je wat het is? We hadden natuurlijk echt ook die roadshow gedaan. Honderden beleggers gesproken en... Het ligt niet aan ons. Het bedrijf is hartstikke mooi. Het groeit snel. Mooi product. Grote markt. Mensen waren enthousiast. Het lag op dat moment aan de markt. Mm-hmm. En als je zo terugkomt van zo'n roadshow, ja, dan voel je eigenlijk heel gesterkt in je eigen visie. En alleen, ja, je moet accepteren, het is nu even niet het moment. Maar weet je, als ondernemer heb je wel vaker die momenten dat het niet altijd meteen gaat zoals je het in gedachten had.
Maar het is natuurlijk nu via die SPAC-constructie gegaan.
Voor de mensen die niet dagelijks de krant spelen op dat vlak.
Special Purpose Acquisition Company. Er was in lege huls beursgenoteerd aan de beursgenoteerd. En die hebben jullie als het ware een soort reverse takeover constructie. Zijn jullie daar nu ingeplaatst?
Ja, Dutch Star Company One. Die waren eigenlijk op zoek. Die hadden geld, die waren op zoek naar een bedrijf.
Ja, dat is een hele mooie methode. In Amerika, 1 op de 3 gaat zo naar de beurs. Ja. Nee,
dus er is ook wel als zodanig niets mis mee. Maar jij zegt, als techbedrijf vind ik het juist zo leuk om een meerdere distributie te hebben. Hè, om een wijder publiek aan te spreken. Nu heb je de facto nog steeds een redelijk beperkte investeerdersbasis. Hoe ga je, want je hebt destijds tijdens die analistenmeeting heb je natuurlijk ook kritiek gehoord op jullie en waarom je niet zou investeren. Zijn er dingen die je daarin mee hebt genomen die je nu met het verdere uitrol van de strategie kan meenemen om ook een breder investeerderspubliek aan te spreken?
Zeker. Kijk, wat we toen hadden, we het eerste half jaar achter de rug. Mm. En zeiden, nou let op, we gaan heel hard groeien. Nu zijn we een half jaar verder en we zijn met onze kernomzet 32% gegroeid. Mm. Dus dat is, ja, dat ik het zeg is 1, maar dat het dan gebeurt is natuurlijk 2. Mm-hmm. En dus dan heb je toch een trekker, dat bouw je al een beetje op. Wat ook wel zo is, kijk, wij gingen echt heel de wereld beleggers zoeken. Want daar zitten de professionele in Amerika en Engeland. En die snappen deze business ook heel goed. Maar wat ze altijd wel vroegen, waarom hebben jullie eigenlijk zo weinig Nederlandse investeerders? Nou, dan moet je uitleggen, ja, in Nederland zijn die pensioenfondsen zo groot. Dat als je een bedrijf bent, ja, wij hebben een marketcapitalisatie van iets van 320 miljoen, 330 miljoen. Dan vinden die bedrijven dat heel klein. Maar dat vinden buitenlandse beleggers een raar verhaal. Nu kunnen wij zeggen, nou, de beste ondernemers van Nederland, die zijn onze investeerder. Hè? Dat is ook bekend, Caldenborg, dat is een groot ondernemer.
Nou, het is leuk om ondernemende aandeelhouders.
Andere mensen in. Dus die echt grote ondernemers hebben in die SPAC gestapt. De DSO, 2 jaar geleden al. Hebben daar een geld aan uitgeleend. En die hebben nu een aandeel in ons bedrijf gekregen. En dat is een mooie basis.
En toch nog even waar die eigenlijk naar op zoek waren. Want dat heb ik er nog even bij gepakt. Industrie, landbouw, maritiem, groothandel, logistiek of slimme productie. Dat is toch geen 1-op-1 match met CM.com, of wel?
Ze zochten, ja, het is Dutch Star. Hè. Ja, ik denk dat ze dan gewoon een soort sterbedrijf in Nederland zoeken.
Ze hadden ook een beetje haast.
Ja, vanwege
ze waren
2 jaar.
Op zoek.
Ja.
En jullie kwamen op het goede moment. Maar ik denk dat in hun uitgangspunten jullie niet meteen zouden komen bovendrijven, toch?
Kijk, wij gingen eerst zelf naar de beurs. En dan denk je, ik heb geen SPAC nodig. En zij waren echt op zoek naar een mooi bedrijf. En dat kan lukken of niet lukken. Uiteindelijk is het gelukt. Het is een heel logisch huwelijk. Hè. Wij zijn een bedrijf, zij zijn beursgenoteerd en hebben geld. Het is ook een hele nette methode. Ze zijn naar de beurs gegaan waarin ze van tevoren al zeiden, we hebben nog geen bedrijf, geef ons ons geld, vertrouw ons. Wij vinden een mooi bedrijf. En uiteindelijk hebben ze dat gevonden.
Wel, maar jij zegt nu dat het een logisch huwelijk was. Maar het is een optie die pas later op tafel is gekomen. Want als je zegt, oktober was niet het moment, dat is één. Maar twee is ook nog voor een andere constructie kiezen. En dat inzicht heb je ook pas later opgedaan.
Ja, waarom we dat gedaan hebben is, kijk, rationeel was het beste geweest om gewoon terug te komen met hetzelfde verhaal en wel naar de beurs te gaan en een beter klimaat. Alleen, het voelde ergens niet goed om twee keer hetzelfde te doen en dan een ander resultaat te verwachten. En dat gevoel hebben we gevolgd. En dat is uiteindelijk heel verstandig geweest. Want hadden we nu hetzelfde gedaan als vorige keer, hadden we nu in de markt uitgekomen met deze onwijze volatiliteit.
Ja, nee,
in een markt waar je ook geen beursgang kan doen. Dus
het is misschien ook niet slecht om wat opportunistisch te zijn als je gewoon een groeibedrijf bent.
Wij zijn een bedrijf aan het bouwen, zijn wereldwijd mensen aan het nemen, zijn aan het groeien. En wij willen gewoon door. Nou. En nu kunnen we door.
Dus en je ging uit toen in oktober van, dat heb ik ook nog even opgezocht, een waardering tussen de 287 en de 337 miljoen. Het is uiteindelijk 240 miljoen geworden.
Ja, dat is discount.
Dat is gevoelig lager dan, toch?
Ja, ik keek vanochtend even en de marktkapitalisatie was volgens mij 330. En dat zit volgens mij aan de bovenkant van die bandbreedte die jij net noemt. Maar inderdaad, op het moment dat we de fusie aangingen, hebben wij scherpe prijzen onderhandeld om het ook aantrekkelijk te maken voor hun beleggers.
We gaan naar drie dilemma's. Je moet kiezen, achteraf kun je die keuze dan toelichten. Dit jaar wordt weer een investeringsjaar of dit jaar gaan we vooral winst boeken?
Dit jaar wordt een investeringsjaar.
Het sturen van berichten, dat blijft onze core business. Of straks halen we de meeste omzet uit online ticketverkoop?
Dat is alles twee waar, maar net als die vorige trouwens. Maar berichten sturen is toch nog steeds de kern.
Tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen worden we doodgegooid met sms-berichten van politieke partijen of Nederland is nog niet klaar voor mobile marketing.
Nou, dat vind ik een spannende vraag. In Amerika zie je het natuurlijk niet anders dan dat je overal die sms-bochtjes ziet tegenwoordig.
Dus?
En in Nederland, ja. En laten we zeggen, ik schat onze politiek hoog in. Laten we zeggen dat ze ook mobile marketing gaan inzetten.
Laten we naar een voorbeeld gaan uit Amerika. Joe Biden. Augustus. Sloot hij een speech af en je kon hem steunen. Dat kon op de volgende manier.
If you agree with me, go to Joe 30330 and help me in this fight. Thank you very much.
Hij combineerde hier en zijn website en zijn sms-code. En het had niet Joe moeten zijn, maar Join. Er ging van alles mis. Ja, dit is jouw hoop in bange dagen, Marieke.
Ja, nou ja, hij heeft wel het resultaat is er.
Ja, ja.
Dus laten we dat maar daarbij houden. Maar gaan we ook nog straks hebben over de uitkomsten van de antwoorden?
Nee, zeker. Maar dit is één van die antwoorden. Namelijk, okay. Gaan we dit in Nederland zien? Jij zegt, ik schat onze politiek hoog in. Waarom is dit in Amerika al de gewoonste zaak van de wereld en in Nederland nog niet?
Ja, kijk je 8 jaar geleden naar de verkiezingen, dan zag je Obama, denk ik, en dan was het op, zag je hem spreken, stond altijd de website, hè, van yesweekend.com of zo, ik weet niet wat er toen stond. Kijk je 4 jaar geleden naar de verkiezingen in Amerika, dan stond alles van Twitter hashtag. En kijk je nou naar de verkiezingen, dan zie je een tekstnummer, een sms-nummer. En dat komt omdat dit nu de beste manier is om op een massale schaal, 1-op-1, gepersonaliseerd met mensen te communiceren. En dat is op het apparaat wat ze eigenlijk het liefst ook gebruiken, namelijk die mobiele telefoon.
Wordt dat geaccepteerd in Nederland, denk je?
Nou, Nederland loopt een beetje achter. Hè. Ja. Als je kijkt, we hebben heel grote klanten in Frankrijk, maar ook in China. Daar zijn er echt nog mooie merken, laten we zeggen Frankrijk. En die hebben allemaal, kennen zij een doelgroep en bereiken ze die met sms'jes, met mooie linkjes, waar je mooie persoonlijke aanbiedingen krijgt. Dat is daar heel normaal. Ook supermarkten word je verleid om daar te komen en dingen te kopen. En in Nederland zie je dat nog niet zo, dat mobile markt. Nou, gelukkig zijn wij een wereldwijd bedrijf en pikken we dat dan in die andere landen, in die grote markten, wel mee.
En ligt hier dan de gevoeligheid ten aanzien van privacy hoger?
Ja, ik denk dat Nederland ook al altijd op de kosten is. Hè. Dus als je een Nederlandse marketeer denkt, oh, e-mail, dat is gratis. Laat ik er maar zoveel mogelijk van sturen. Er zijn andere landen die zijn meer op de uitkomst gericht. Zoals Amerika en Frankrijk en andere landen. En denk, mobiel marketing, dat werkt goed. Laten we dat doen.
Want laat jij je trouwens uit over hoeveel jullie in kosten brengen aan dit soort marketing?
Nou ja, in Nederland is een verkoopprijs van een sms, zeg maar, voor bedrijven die dat inzetten, die betalen toch ongeveer 8 cent om jou een sms te sturen.
Okay.
En die 8 cent, ja, daar moet je wel heel goed nadenken voordat ze hem sturen.
Ze willen zeker weten dat die echt de target ook bereikt.
Ja, dus die krijgen altijd hele goede, persoonlijke, waardevolle berichtjes. Mm-hmm. En dat met e-mail is dat niet. Die zit helemaal vol met allerlei mensen die jou denken te moeten mailen. Dus daarom is het zo krachtig. Nou, dit wordt nu ontdekt. En Amerika, ja, op marketing loopt Amerika altijd een beetje voor.
Die berichten, die blijven belangrijk. Ticketing was al belangrijk. Wint misschien wel aan belang. Want jullie hebben bijvoorbeeld de Global Ticket overgenomen. Een online ticketservice voor musea, attractieparken in de Benelux, Spanje, Zuid-Afrika. Ja. Men verdrievoudigt, als mijn druiven klopt in ieder geval, het aantal tickets dat via jullie wordt verkocht. Daar zit je dan toch meer op in, neem ik aan, dan op wat je al heel goed kunt. Namelijk die berichten.
Ja, messaging vorig jaar is 35% gegroeid. Ticketing 29%, tweede half jaar. Dus het groeit alle twee hard. Ticketing is een mooie, moderne manier. Hè. Wij zijn ook consument. En dan denk je, een kaartje kopen voor een concert. Dat ging een paar jaar geleden echt heel ouderwets. Dan moest je naar een website en als je er niet uit lag, want iedereen moest tegelijk komen. Vervolgens moest je dan iets printen of zo. En dan moest je dan meenemen. En wij denken, ja, waarom kan dat niet heel makkelijk op de mobiel?
Mm-hmm. Nou, ticketing is wel gevoeliger voor conjunctuur. Ja. We hebben dat nu gezien aan de hand van het coronavirus. Dat is misschien extra ordinair. Maar sowieso als het economisch wat minder gaat, gaan mensen ook minder naar musea. Theaterbezoek is volgens mij het eerste dat ter discussie staat.
Ja, zeker. Is het grote bijeenkomsten natuurlijk.
Ja, wij doen festivals en muziekconcerten. Nou, dat is voor de jeugd. Nou, die jeugd, dat is nu een beetje wel bekend aan het worden met corona ook, als je daar aan relateert. Onder de 60 is het minder gevaarlijk. Hè. Het is wel natuurlijk een serieuze ziekte. Het is besmettelijk. Je kan er zelfs dood aan gaan. Maar dat is griep ook. Maar jonge mensen hebben er minder last van. En wat we ook straks gaan zien, als de zon weer gaat schijnen, is die griepepidemie ook weer weg.
Die curve,
dus wij
die
zijn
wordt
er wel, wel positief over.
Maar ik wil dat niet alleen relateren aan corona. Nee. Maar aan dat je, als je hierop inzet, meer te maken hebt met, gaat het economisch goed, gaat het economisch minder.
En daarom is
wel die sms'jes, die moet je toch blijven versturen. Ja. Mensen gaan, als het even mee zit, wel naar de tandarts.
Ja, kijk, sms verkopen al 20 jaar en in de goede tijd zeggen we, wauw, dit is een nieuwe manier om het verkopen, om mensen te bereiken. En in de slechte tijd zeggen we, dit is een hele efficiënt goedkope manier. Hè? Een sms is veel goedkoper dan een brief sturen. Dus dat kun je altijd verkopen. Maar met Global Ticket zijn we heel blij, omdat wij doen ook musea. Van Gogh Museum is klant, Heineken Experience. En het leuke van een museum is, die hebben elke dag een evenement. Daar kan je elke dag kaartjes voor verkopen. En dat had je met festivals nog niet.
Nee, dat is waar. Maar de musea gaan ook dicht op dit moment. Dat is natuurlijk. Want over die winstgevendheid gaan we het daar straks ook nog even over
maar
hebben.
Maar jij mag het zelf nu adresseren. Dat,
nu, ik wil het heel graag hebben over die winstgevendheid. Ja. Nee, je zei in antwoord op de vraag van, we gaan op omzet dit jaar. We zien toch in een beursgenoteerde omgeving dat mensen uiteindelijk winstgevendheid ook van belang
Tuurlijk,
vinden.
Ja.
Want hoe ga je dat adresseren? Want je hebt het in al je persberichten over, we gaan dan nu serieuze strategieën uitrollen.
Ja. Verlies gedraaid, 1,8 miljoen.
We hebben een visie dat we nu het product klaar is, nu we wereldmarktleider zijn qua het product, dan moet het erover gaan verkopen. Mm-hmm. Dus we hebben een versnelde groeistrategie. Mm-hmm. En we denken uiteindelijk het meeste waarde te creëren, ook voor onze aandeelhouders, als we sneller groter worden. We zijn ook een platformbedrijf, dus dan weet je ook elke extra omzet. Ja, wordt
ook
extra.
Wanneer je dat kantelpunt bereikt qua groei?
Kijk, dat is nu al. Kijk, in principe alles wat wij doen, maken wij in principe winst mee, zeg maar. Hè. En alleen al die winst die wij verdienen, die investeren we in groei. Hè. Dus vorig jaar hadden wij 10 miljoen geïnvesteerd, alleen maar in groei. De helft van ons personeel, 51% van de mensen, is niks anders doen als nieuwe producten maken en aan nieuwe klanten verkopen. Mm-hmm. Nou, dat gaat ongeveer 10 miljoen om vorig jaar. Nou, dat bedrag willen we vergroten. En ondanks dat we dat uitgaven, ja, er zijn allerlei winstbegrippen, maar onze EBITDA vorig jaar was 5,3 miljoen. En dat was toch weer hoger dan 4 miljoen het jaar daarvoor. Mm-hmm. Een gezonde, snelle groei, maar ook gezonde marge.
Je toch een beetje kritisch kijken, Marieke.
Ik vraag me gewoon af, van wat zijn dan precies de kosten die uiteindelijk hebben geleid toch tot dat verlies? En kan je dat adresseren door op een gegeven moment puur op je omzet in te zetten? Of zijn er andere factoren? Het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld een vaste kostenpost hebt met je personeel. En dat naarmate je meer omzet maakt, dus dat het uiteindelijk ook winstgevender wordt. Maar wat zijn dan precies de factoren die hebben geleid tussen dat verschil tussen EBITDA en dat nettoverlies van 1,8?
Oh, nee, dat is een beetje technisch, maar EBITDA, dat is dus de winst voor afschrijving en andere dingen. Wij schrijven ook veel af, omdat we veel geïnvesteerd hebben in die technologie. En dan heb je gewoon boekhoudregels die zeggen, nou, maakt niet uit hoeveel het waard is. Je moet gewoon elk jaar 10-20% afschrijven.
Ja, natuurlijk, zeker.
En dan krijg je afschrijving, dat is ook ongeveer 5 miljoen. Ja, en dan is dus een stukje van die EBITDA.
De uitdaging is om die EBITDA wat hoger te laten zijn. Zodat je...
Ja, dat is een gevolg. Weet je, winst is het gevolg. Eerst ga je groeien, je doet gezonde dingen, gezonde marge maken. We hebben een mooi bedrijf en uiteindelijk blijft er dan geld over. Dat is altijd zo geweest en het zal alleen maar meer worden. Ja. Uiteindelijk willen wij 20% EBITDA-marge gaan maken, maar daar zeggen we wel bij, dat is op de lange termijn.
Okay. Ik wist het niet, maar sinds ik dit programma presenteer, begrijp ik dat winst een keuze is. En dat onderschrijf jij.
Nou, kijk, wij hebben concurrenten in Amerika die miljarden waard zijn op de beurs en dan bijvoorbeeld 100 miljoen verlies maken. Maar wel hard groeien. En dat kan in Europa niet.
Ja, precies. Maar dat sentiment begint ook een beetje te keren. Precies. Toch? Dat je maar ook al groeien hard en draai je miljarden omzet. Onderaan de streep wordt ook wel belangrijker.
Kijk, dit is technologie. En wij hebben in Europa dat nog, kijk, een beetje gemist. Hè. Alle grote technologie van bedrijven van de wereld, noem de grootste 10. Google, Facebook, Apple, Amazon. Die zitten in Amerika. Of in China. En dat komt omdat... Dat economische proces van je gaat eerst investeren, dan word je groot, dan word je efficiënt en dan maak je heel veel winst. Want al die bedrijven die ik net noemde, dat zijn de grootste winstmakers op dit moment. Dat zijn de waardevolste bedrijven op de beurs. Ja, die hebben stappen gemaakt om zo te groeien.
Maar waardevol en winst maken is iets anders, toch?
Nou, dat gaat bij die bedrijven mooi samen. Alleen, ze zijn niet begonnen met winst maken. Amazon in 1999 was niet hun grootste doel zoveel mogelijk winst op korte termijn.
Ik ben het helemaal met je eens dat je natuurlijk eerst moet investeren. Maar het zolang maar op termijn... Ja. Dat perspectief er wel is.
Hè? Wat ik belangrijk vind binnen ons bedrijf is dat bij alles wat we doen, dat het winstgevend is. Mm-hmm. Alle landen, de grote regels waar we zitten, maken we winst. Alle productlijnen.
Dat je winstgevende groei hebt.
En het groeit. Ja. Alleen aan het eind van het verhaal kiezen wij ervoor om die winst niet zelf te houden, maar terug te geven aan het bedrijf.
Dat is een positieve.
En te investeren in groei. Ja. En dan hoop je dat je het eind van het jaar gewoon
dat positief
een mooie bedrijf overhoudt. En tot nu toe is het altijd gelukt.
We zijn nog niet aan het eind van het jaar, maar wel aan het einde van dit interview. Blijf groeien. Jeroen van Glabbeek, de CEO van CM.com.
Veel succes.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom terug bij BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Marieke Baks, commissaris bij Vion Food Group en Vastned Retail. Als adviseur betrokken bij Deloitte. En ze geeft ook les op het gebied van corporate governance. En onze volgende gast, ja, die geeft binnenkort misschien ook wel les, maar dan over bier. Ze wordt al bierprofessor genoemd. Al zo'n 10 jaar adviseert ze bierbrouwers over wat voor biertjes ze het beste in de markt kunnen zetten. En ze is nu van plan om een HBO-opleiding over bierbrouwen en alles wat daarmee te maken heeft te beginnen. Fiona de Lange, welkom.
Ja, goedemiddag. Hallo.
Niet voor het eerst in deze studio. De vorige keer volgens mij iets vroeger op de ochtend. En toen kwam ook ter sprake dat zo rond een uur of 11... wel nog het beste moment is om een biertje te proeven.
Klopt, ja. Dat zijn
nog steeds van mening dat zo is.
Ja, zeker. Ja, dat verandert niet, want het is gewoon wetenschappelijk bewezen. Het is ruim na het ontbijt en voor de lunch dan zijn je smaakpapillen nog het schoonst.
Nou, vertel eens, wat is de oogst van vandaag dan? Was het lekker?
ik heb zeker wat geproefd. Dat doe ik namelijk eens per week op verschillende momenten, zeg maar, 's ochtends. Ik ga niet elke ochtend om 11 uur proeven. Maar echt om gewoon bieren te beoordelen, om te kijken of ze goed gebrouwen zijn en niet. En er zitten weer heel wat interessante tussen. Met name op low alcohol, daar is nu heel veel ingaande. Ja.
Dat is natuurlijk wel.
Dus dat is heel interessant om te zien en te proeven. En,
maar ook jij zegt dus, hè, als bierprofessional en ook liefhebber, want dat ben je volgens mij ook nog steeds.
Absoluut,
ik ga dat niet elke dag doen. Ik ga ook niet elke dag bier proeven.
Bier proeven wel, maar niet drinken. Niet drinken, nee. Okay. Nee. Dus er moet gezondheid, dus met mate.
Ja,
dus nee, dus dat is heel belangrijk. Nee, klopt.
Ja. Ja, wat dat betreft, die message van 11 uur 's ochtends. Ik denk dat mijn kinderen daar echt dankbaar gebruik van zullen maken.
Ja.
Maar want het is, ik vind het super interessant. Hoe doe jij? De meeste mensen weten iets van wijntasting. Hè? Maar ik neem aan dat je ook allemaal verschillende smaakgroepen hebt.
Absoluut.
En ik zag nou toevallig Brew Boys die dan goud hebben gewonnen met hun Amsterdam Pale Ale.
Ja.
Maar toen bedacht ik me, ik neem aan dat er allemaal classificaties zijn en
Klopt.
Categorieën.
Ja.
Waarin jij proeft en beoordeelt. Want zit je dan ook heel vaak in juries?
Ja, daar zit ik ook. Ja, volgende week is de Dutch Beer Challenge overigens weer. Dus de Nederlandse bierwedstrijden. Ja.
En hoeveel categorieën zijn er dan?
Dat verschilt per wedstrijd. Maar dat kan gerust oplopen tot zo'n 40 tot 50 categorieën. Ja. En het is altijd een beetje lastig. Want je ziet wel juist met de ontwikkelingen nu. Dat het zo leuk is dat je verschillende stijlen door elkaar krijgt. En ook allerlei smaken. Want uiteindelijk is het gewoon het leukste. Je kunt zoveel smaak geven aan een bier. Ik geloof ook gewoon dat er voor iedereen een bier is die hij of zij lekker vindt. Mm-hmm. Echt waar.
Okay. Is er nog hoop voor mij?
Ja, want jij bent geen liefhebber?
Nee, ik heb gewoon nooit echt het biertje gevonden. Maar misschien moet ik toch eens met Fiona in de slag om het biertje te vinden.
Moet ik. Nou, en dat doen wel meer mensen. Want je kunt je liefde voor bier op verschillende manieren uiten. Je kunt in juries gaan zitten. Je kunt ze proeven. Je kunt bedrijven adviseren. Of je kunt je eigen brouwerij beginnen. Heb je dat wel eens overwogen?
Heb ik overwogen. Alleen ik denk, zeker met de groei nu, er zijn er zoveel.
500 of zo?
Ja, nee, 700 zelfs. Ja. Alleen als je kijkt naar echte ketels, dat is ongeveer de helft. Mm-hmm. Maar ik heb natuurlijk wel bieren gebrouwen. Ik heb veel gebrouwen. Ook afgelopen jaar heb ik heel wat bij heel wat brouwerijen van klein tot groot meegelopen.
Want er zijn mensen, en daar komen we toch een beetje op de opleiding, die dat misschien omarmen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, ze zal er ongetwijfeld veel van weten. Maar ze heeft niet de ervaring, hoe is het om op commercieel vlak bier te brouwen?
Ik ben niet in dienst geweest als brouwer, maar ik heb wel de ervaring absoluut dat ik weet hoe een bier gebrouwen moet worden. Sterker nog, ik heb een bier gebrouwen voor de koning. Kijk, een abdicatiebier. En die heb ik toen helemaal het hele proces zelf gedaan. Tot en met aan dat het aan de tap stond aan toe. Zodat ik ook precies zag en wist van oké, dit is wat er overblijft. Dit is wat voor moeite het kost. En dat is misschien wel de reden geweest waarom ik dacht, nou, ik laat het bier brouwen wel aan iemand anders over. Want als je gewoon een succesvolle brouwerij wilt hebben, dan moet je echt zo'n 600.000 liter bier brouwen.
Mm-hmm. Als ik jou goed beluister en even terugkomend op je vorige antwoord, er zijn er nu al 700 mensen met plannen. Realiseer je goed waar je aan begint en hoe vol en hoe druk het al is? Met andere woorden, misschien even niet.
Precies, ja. Of je moet gewoon een heel goed concept hebben.
Waar ga je die mensen dan voor opleiden?
Nou, er zijn gelukkig 98% van de brouwers nu. Die zijn uiteindelijk allemaal vanuit een hobbymatige manier doorgestoomd, zeg maar, naar het professioneel brouwen. En nu komt het erop aan de komende jaren.
En precies, kwaliteit, en daarom is dat jouw opleiding.
Bezieling, en de laatste maanden / jaar heb ik echt heel veel vragen gekregen. Van, goh, ik heb dit probleem, dat probleem. Kun je me eens helpen? Met name omdat ik dus analytisch heel wat opleiding heb. Dus als ik aan een bier ruik, weet ik van, nou, die ingrediënten zitten erin. Dat proefje, dat is er goed gegaan, dat is er niet goed gegaan. Om dat te verbeteren. Want nu zie je wel de experimentele fase van de bierliefhebber is een beetje voorbij. Die gaat nu echt ook voor kwaliteit. Als die dus af...
En voorspelbare kwaliteit neem ik aan. Hè? Dat je niet al door zo van die kwaliteitsschommelingen ook hebt. En zie jij nu ook, want dat is allemaal kritiek op de opleiding die kan altijd beter. En er is al wat en mensen gaan naar België. Maar zie jij nu ook bijvoorbeeld dat als je het hebt over local sourcing van ingrediënten. Is dat natuurlijk enorm sympathiek en dat past helemaal binnen de huidige duurzaamheidsgedachte. Wordt dat bijvoorbeeld in de klassieke opleidingen al genoegzaam geadresseerd? Of is dat ook iets waar jij de nadruk op wil leggen?
Nee, er wordt eigenlijk nog heel weinig in geadresseerd. Mm-hmm. Natuurlijk wel internationaal. We hebben in Nederland een hele goede mbo-brouwopleiding die eigenlijk juist de jonge generatie op een goede manier in het brouwvak zetten. Mm-hmm. Maar dat is nog heel basis. En juist de hele biotechnische, biochemische kant erachter. En dus inderdaad de voordelen die het heeft van die duurzame lokale ingrediënten. Maar ook het herterugwinnen van stoom, van energie in het brouwproces. Dat is echt iets wat nu aan de gang is. En daar zie je eigenlijk, zijn wij nog niet echt...
Daar zou jij bijvoorbeeld ook met die opleiding heel mooi op kunnen inspelen.
Absoluut, en dat ligt
in. En ik vind ook, bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, een brouwerij het ei of
voor Joppe, iemand die er biertje nog niet gevonden heeft.
Maar omdat ik het wel heel interessant vind. Een van de dingen, je hebt natuurlijk echt van die local heroes, en die spelen ook een hele grote rol in de leefbaarheid van een stad. Hè, en hoe aantrekkelijk een stad is. En weet je wat mij ontzettend tegenstaat? Als ik nou even een vraag graag nog neerleggen bij die opleiding. Het is allemaal het is enorm sympathiek. Het is meer duurzaam. Het is iets wat ook de jongere generatie enorm aanspreekt. En ik mag natuurlijk altijd die lege flesjes dan uiteindelijk dan naar de glasbak brengen. De grote commerciële merken mag ik dat inleveren. Ik neem aan dat het iets met schaalbaarheid te maken heeft. Dat het te klein is. Maar dat is vind ik nog eigenlijk de enige echte nadeel aan deze meer microbreweries. De wat kleinere brouwerijen. Dat zou ontzettend mooi zijn als dat op een gegeven moment ook geadresseerd kan worden.
Ja, absoluut. Die hele recycling. Want ook de blikjes. De blikjes komen nu ook heel erg in opkomst. Mm-hmm. En daar zijn ook weer allerlei discussies over gaan. Ja, de verwachting is dat ze op een gegeven moment internationaal overal, van plastic tot aan glas, statiegeld op willen gaan heffen. Maar ook dat is weer niet. Weet je, ze zijn er nog allemaal niet uit. Nee. En daar zit inderdaad nog wel heel veel winst te behalen. Absoluut.
Je noemde net met nadruk die mbo-opleiding. En misschien ook om iets recht te zetten. Althans, er leek enige polemiek tussen de aanbieder van die mbo-opleiding die het idee had dat jij ze wilde wegdrukken of bewust vergat. Dat is dus niet zo.
Nee, absoluut niet.
Gaan mensen een beetje aardig met elkaar om in die hele wereld?
Ja. Dat vroeg ik me ook af.
Nou ja, dat kun je inderdaad heel erg afvragen als je dit hebt gezien. Ik moest me zeggen, ik verbaasde me er wel heel erg over. Uiteindelijk heb je dat altijd, hè. Ik ben in ieder geval erom.
Maar je bent het vergeten?
Ik ben het vergeten, ja, absoluut hoor. Dus ik ben heel zondig ingesteld. Dus,
Maar je had het net een klein beetje aan, maar als je die mbo-opleiding hebt gevolgd, mbo 4, dan ben je er dus wat jou betreft nog niet helemaal klaar voor. Want anders dan had je die hbo-opleiding niet hoeven lanceren.
Nee, eens. Ik denk dat daar technisch gezien nog een stap te maken is. Ik denk dat die een hele mooie basis, net als wat elke mbo-opleiding doet, hè, een goede praktijk opleiding geven. Maar juist als je wat meer hoger in proces kijkt naar de technologische kant, dan is een hbo-opleiding heel erg belangrijk.
Voor wie is deze opleiding bedoeld? Hè? Want dit najaar gaat het beginnen. Ik neem aan dat er ook al mensen hebben aangegeven, ik heb interesse. Zijn dat dus mensen die al een brouwerij hebben, die het van plan zijn, of zijn het medewerkers van brouwerijen die op cursus worden gestuurd? Wat is een beetje de oogst?
De oogst is, alle mensen die nu, of alle jongeren die nu de levensmiddeltechnologie doen. Daar is een hbo-studie voor. Daar is er nog een heel klein deel, 3 maanden, iets met bier brouwen. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk iets dat moet gewoon veel groter. We willen zorgen dat we die echt goed klaarstomen voor de toekomst, voor de brouwerijen. En daarnaast de huidige brouwers. Er zijn bij verschillende grote brouwerijen en grote biermerken, brouwers in dienst. Maar die hebben dus ook nog heel weinig of vooral een interne opleiding gehad. Maar niet,
En hoe lang gaat dit duren, zo'n hbo-opleiding?
De oogst zal zijn ongeveer een half jaar.
Okay.
Als verlengde, zeg maar, van de huidige opleiding. Mm-hmm. Plus inderdaad een half jaar voor externe ook. Maar daarnaast kun je natuurlijk ook denken aan modules. Dus die meer specifiek op gistcultuur, op non-alcohol, low-alcohol. Ja, ja. Dat is iets wat heel erg op dit moment vraag naar is. Om dan dus inderdaad de experts vanuit de hele wereld in te laten vliegen, om het zo te zeggen. Om dat mee te geven, ja.
Gaat dat meemaken? Vanaf dit najaar, hoe heet de opleiding?
Het is gericht aan de Enjoying Beer Academy, ja.
Nou, Fiona de Lange, succes daarmee.
Ja, bedankt.
De Ondernemersdesk.
Winterfestival Krasnapolski draait voor een deel om de locatie. En dat was altijd het iconische Radio Kootwijk. Maar na 5 succesvolle edities verplaatsten ze daar de hele boel naar Oost-Groningen. Conor Clerks gaat in gesprek met de festivaldirecteur Mariska Bergevoets over de leuke en de lastige kanten van zo'n verhuizing en het ondernemerschap achter een festival.
Krasnapolski is een festival dat plaatsvindt op een bijzondere locatie in Nederland, waar je niet eerder of niet zo snel een festival zou meemaken. En wij vertellen eigenlijk het verhaal van die bijzondere locatie middels ons volledige programma. Dus dat is een programma met kunst, muziek, expedities, geschiedenis, talks, poëzie, een stuk natuur erbij. En middels al die onderdelen van ons programma vertellen we eigenlijk het verhaal van een bijzondere locatie in Nederland.
Dit is jullie tweede locatie, eerst Radio Kootwijk, nu in Oost-Groningen. Hoe is zo'n overgang?
Ja, dat is best intensief. Het is ook heel spannend. We zijn natuurlijk op Radio Kootwijk echt heel erg gegroeid naar wie we zijn nu. Dat is natuurlijk echt de meest bijzondere locatie die Nederland heeft, denk ik wel. Maar tegelijkertijd geloofde ik er wel in dat Nederland nog veel meer mooie, iconische plekken heeft. Die een verhaal in zich hebben.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat je een beetje bang bent dat je het gevoel van het festival wat je had niet mee kan nemen. Terwijl, dat heb je net opgebouwd.
Op Radio Kootwijk, daar zijn we ook echt heel dankbaar voor. Daar hebben we onszelf echt ontwikkeld naar wie we zijn. Naar dat festival dat waarbij je een plek ontdekt en nieuwe muziek ontdekt en het verhaal van die plek ontdekt. Doordat we ons zo hebben ontwikkeld, hebben we ook in 5 jaar tijd, want dat is best veel, ons publiek wel een bepaalde stempel, een bepaald keurmerk kunnen geven van dit is wat Krasnopolsky doet, dit zijn onze kernwaarden. Daar ben ik in de laatste editie op Radio Kootwijk ook echt wel bewust heel veel aandacht aan besteed. Van wat zijn nou de kernwaarden van gras? Wat maakt gras gras? En zodat het publiek zich ook bewust zou worden van, nou, ik denk eigenlijk dat Krasnopolsky dat wel kan. Ook op een andere plek.
En welke kenmerken zijn dat?
Weet je, wij zijn niet een festival dat een podium neerknalt op een grasveld, daar een paar bands op gooit. Nou, leuk, heel veel bier verkopen en klaar. Maar wij doen veel meer dan dat. We proberen veel verbindingen te leggen met het verhaal van die plek. En proberen daar in samenwerkingen te zoeken die ons kunnen helpen met het vertellen van dat verhaal. Dus op Radio Kootwijk deden we dat met Staatsbosbeheer samen. En organiseerden we steeds meer samen met de boswachters. En mensen konden de oude bunker in die daar nog bij zat. En die was nog nooit toegankelijk geweest voor publiek. Ze konden met de boswachter op pad zwijnen spotten. Maar daarbij ging de boswachter dan wel uitleggen waarom je dus niet van de paden af mag. En waarom wij niet tot 11 uur, na 11 uur 's avonds daar herrie mochten maken. En dus op een leuke, speelse manier leerden we ons publiek wat. Maar maakten we ze ook bewust van waar we waren, namelijk in een natuurgebied.
Ja, en buiten zeg maar het publiek wat je mee moet nemen, denk ik dat je ook behoorlijk afhankelijk bent van lokale ondernemers. Je hebt dan in je vorige locatie een netwerk opgebouwd. En dat moet je dan allemaal opnieuw doen. Hoe pak je dat aan?
Ja, dat is heel leuk om terug te kijken nu. We zijn natuurlijk een jaar verder, of bijna al meer dan een jaar verder. Ja, je begint bij, we komen bij die locatie. Dat blijkt Fabriek de Toekomst te zijn. Het is in Oost-Groningen, in het Oldambt. En die bleek inderdaad leeg en opgeknapt te zijn. En klaar voor zoiets als Krasnopolsky. Ja, dan is je eerste link is dat je bij de gemeente gaat aankloppen. De gemeente Oldambt in dit geval. En bij de provincie en bij lokale fondsen. Maar ook eens gaat kennismaken met de buren van de fabriek bijvoorbeeld. Want dat zijn de mensen die daar wonen, die fabriek al jarenlang in hun achtertuin hebben en die alle verhalen kennen. Dus we hebben bijvoorbeeld een burenborrel georganiseerd om hen eens mee te nemen in, oh, er komt hier een festival, wat behelst dat en wat betekent dat voor ons? En verder zijn we gewoon heel veel zelf gaan zoeken, speuren, de geschiedenis induiken, het verhaal proberen te leren kennen. Gewoon lokale mensen benaderen. En zo bijvoorbeeld ook zochten we naar een huifkar. En belde ik een boer en die had wel een huifkar. En die wilde die wel aanbieden, want hij was zo blij dat we wat in zijn gebied kwamen doen. Nou, dat zijn hele leuke dingen.
Ja, en jullie gaan morgen weer van start. Wanneer ben je begonnen met de voorbereiding?
Ja, eigenlijk gebeurt dit wel een jaar lang. Met vrienden van mij, of ja, bekenden, die zijn altijd heel verbaasd dat ik een jaar lang bezig ben met het organiseren van een festival van 3 dagen. Maar het is toch echt zo. Natuurlijk niet met het hele team. Meestal vanaf zo september, dan gaat het hele team eigenlijk in de startblokken en beginnen we. Maar ik ben samen met de zakelijk leider en de organisatiecoördinator eigenlijk al de hele zomer bezig met fondsenwerving bijvoorbeeld. Want ja, dat moet je gewoon. Eigenlijk moet je direct na deze editie moet je weer starten met de fondsenwerving voor de volgende.
Conor Clerks in gesprek met Mariska Bergvoets, de festivaldirecteur van Krasnopolsky. Wil je meer horen uit de ondernemersdesk, dan vind je alle afleveringen terug als podcast via onze site of de BNR-app.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Iedere week is hier Ben van den Burg met zijn blik op de wereld. En Ben, we kunnen volgens mij ook al heel lang kijken, als we het toch over een blik op de wereld hebben, naar de Waymo.
Waymo, de zelfrijdende auto. En ik had even teruggekeken in mijn archief. Ik heb een archief, hè. Dat is lang geleden dat we over de zelfrijdende auto hebben. En ik dacht, de mensen zijn er weer aan toe. Wat is nu de status? Hoe staat het? En dan ook nog toevallig, dat Waymo, die kreeg 2,3 miljard.
Investeringen, ja. 2,3 miljard.
Een externe investeringsronde, ja, want dat hebben ze ook wel nodig. Die auto's zijn mega duur. En wat ook actueel was, dus ook weer interessant vond ik zelf vandaag, was die Lewandowski, dat was dus een man die werkte bij Google, die werkte bij Waymo. Die ging daar weg, die begon een eigen bedrijf. Die had gewoon de hele database meegenomen. En toen werd dat bedrijfje door Uber gekocht, zodat Uber een voorsprong had. En die jongen die heeft nu een boete gekregen van, wat was het, $179 miljoen. Dat kan hij niet betalen, hij heeft slechts ongeveer 75 miljoen.
Ja.
Dus hij is bankroet. Maar ja?
Nou, ik herinner me Prins Constantijn, die vindt ook dat pensioenfondsen in start-ups moeten investeren, 10 miljard zeker. Dit is volgens mij ook een pensioenfonds, hè? 2,3 miljard.
Ja, er zat Alphabet zat erbij. Logisch, want dat is de moeder. He, maar ook Andreessen Horowitz, natuurlijk niet een pensioenfonds. AutoNation en Magna International. Ik vind het allemaal prima. Het gaat natuurlijk om, wat doe je ermee?
Nou, precies. En je hebt wat te vertimmeren dan, 2,3 miljard. Wat gaan ze ermee doen?
Ja, ze gaan verschillende dingen mee doen. Ze moeten natuurlijk auto's kopen. Wel leuk, ze hadden altijd die Chrysler. Nu hebben ze 20.000 van die iPaces hebben ze besteld. Ze gaan heel veel simulaties draaien. Wat interessant is met dat zelfrijdende, ze gebruiken LiDAR met licht om de juiste afstand tussen de objecten die je onderweg tegenkomt te meten. En bijvoorbeeld Tesla gebruikt gewoon videocamera's.
Is dat dan zo duur inderdaad? Want
die LiDAR is mega duur. Ja, en daarom wil Tesla het ook niet. Dus dat is wel een andere. Wat gaan ze verder doen? Oh ja, in trucks. Want truck is natuurlijk makkelijker. Hoef je die hele moeilijke stad niet in waar ze altijd mee zitten. Ze nemen alleen al 60 mensen voor simulaties in. Kijk, ik doe een beetje.
Kijk er een beetje moeilijk bij.
Ja,
je doet toch een beetje moeilijk bij.
Ik vind het allemaal niet opschieten.
Nee, dat is ook zo.
Ik ben al, weet je, we zijn begonnen in 2011. Ik ben hier al 9 jaar mee bezig. En als mensen beloven, we gaan binnen 5 jaar is het autonoom rijden gemeengoed.
Maar dat geloof jij ook gewoon.
Nou, dan mag je gewoon 2 jaar mag je uitstellen.
Dan moet je daar.
Nee, maar dat vind ik gewoon slecht. Weet je, hoeveel ritjes hebben nu, zijn er bij dat Waymo, en het is best wel mooi, ik heb het nog even gekeken. Nee, helaas ben ik nog steeds niet in finish geweest, want ik wil het zo graag testen. Maar je hebt gewoon net zoals Uber, heb je een app, en dan moet je dus naar een plek toe lopen, want ze maken een bepaalde route die dus veilig is, tussen aanhalingstekens. Er gebeuren geen ongelukken met Waymo, dus het is veilig. Je loopt naar een plek, daar stap je in, daar zit wel of niet iemand in de auto. Bij sommige auto's niet, bij sommige auto's wel. Nou ja, dan rij je een rondje en dan betaal je net zoals met Uber, betaal je met je creditcard. Maar ja, weet je hoeveel ze hebben 1500 active users per maand. Weet je wel?
Het zijn ook hele rijke users, want toch nog even het prijskaartje van die auto op dit moment.
Ja. Nee, ja, die auto zelf is $250.000. Wow. Dat slaat ook net. Dus die 2,3 miljard gaat er rap. Die prijs gaat natuurlijk snel naar beneden. Ja. Dus we zitten heel erg van hoe snel gaat die ontwikkeling. En dat val je natuurlijk altijd iets meer tegen dan dat je wil uiteindelijk.
Maar is deze nieuwe technologie dan ook veiliger? Dat is wel zo.
Ja, mevrouw.
Dat adresseert natuurlijk precies. Een klein ding.
Waarom ik ook zo fan ben. Ik ben niet alleen voor de veiligheid. Ik geloof dat wel, want het is natuurlijk heel erg veilig. Ik geloof veel meer van dat je eindelijk een beetje tijd krijgt, want autorijden is zonde. Dus daarom moeten ze dat stimuleren. Mm. Maar is LiDAR veiliger dan, dus met video? Want dat is de vraag. Ja, het is nauwkeuriger.
Ja.
En het is wel aardig. Weet je, in mijn Tesla zit nog een hardware versie. Dat vind ik leuk. Dit hardware versie 2.
Zodra het over Tesla gaat, wordt het een andere man.
Nee, maar je hebt ook. Nieuwe Model 3 zit hardware versie 3. Mm-hmm. En heeft Elon Musk mij beloofd dat hij mijn hardware, dat is gewoon een doosje, zeg maar ongeveer 25 centimeter. Dat is mijn hardware. Haalt hij eruit, heeft hij beloofd. En gratis zet hij een nieuwe in. Okay. Dat belooft hij nu al 2 jaar.
Okay.
Dus je ziet, het lijkt wel bijna met dat zelfrijden, dat altijd weer langer duurt dan het is. Maar ik rij af en toe ook in de Model 3 met hardware versie 3. En je merkt nu al, mijn auto is 2,5 jaar oud, prutauto. Je merkt nu met hardware versie 3, die rekent sneller, zodat die sneller die weg de objecten die je onderweg tegenkomt, dat die oppakt. Het is nog steeds met video, maar Dat gaat vrij redelijk.
Maar dat adresseert natuurlijk wel de complexiteit. Want dat is natuurlijk de grote vraag bij zelfrijdend, rijdende auto's. Kan je? Zeker een drukke stad.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk sowieso... Ja. Dat is sowieso kansloos.
Ja,
nee,
nou ja. Is het, nou, precies, dat is de vraag
dat
natuurlijk.
Dat is wel aardig. Bij de Big Five hadden wij... Allemaal terugluisteren, mensen. Hadden wij de Autonomous Week. Nou, ik heb echt genoten. Ik heb zelfs in de technoloog iemand nog uitgenodigd... om er dieper op in te gaan.
Voor de mensen die denken, was dat dan vorige week? Nee, was vorig jaar al, hè?
Maakt niet uit, weet ik. Want je weet het duurt allemaal veel langer dan je wil.
Ja, daarom.
En het was wel leuk, want dan vroegen ze aan de experts... vroegen ze van, hoe lang gaat het nog duren? Nou, allemaal nog 50, 60 jaar. Want het is natuurlijk lastig dat die ene kind komt ineens uit de straat. Maar, wat heel belangrijk is... iemand van Tesla zegt, joh, het gaat nog echt... Het gaat allemaal komen. Zelfs level 5, maar ik moet naar de conclusie.
De
conclusie is heel belangrijk. Ja. Houd hoop, houd moed, investeer, stimuleer en ondersteun de zelfrijdende auto. Het maakt de wereld, en dan komt die veiliger, je tijd waardevoller en je uitzicht intenser. Die laatste vond ik wel...
Zeker, en daarom mag die weer in het boekje erbij. Dit is de conclusies.
Ja.
Ben van den Burg.
En die zijn te bestellen. Tot ziens.
Doeg.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Jack Welch stond bekend als de manager van de eeuw. Deze week overleed die topman van GE en een van de uitvinders van de aandeelhouderswaarde. En hoe ga je als boardroom om met corona als je geen idee hebt hoe groot de uiteindelijke risico's zijn? Dat bespreek ik met het boardroompanel bestaande uit Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies, verbonden aan Insom en Corporate Finance. Stefan Pij is hier directeur en oprichter van de Governance University. En mijn zakenpartner van vandaag, Marieke Bakkers, commissaris bij Vion Food Group en Vastnet Retail adviseur bij Deloitte. Ze geeft ook les op het gebied van corporate governance. Welkom allen. En jullie kunnen allemaal weer jullie boodschap kwijt in de gedesinfecteerde microfoon. Voelt dat goed?
Ja, dat voelt heel goed. Mooi, ja. Met een geurtje.
Goed gedaan. Willen jullie het eigenlijk graag over corona hebben? We gaan het namelijk gewoon sowieso doen.
Ja, ik denk, Stefan? Wij willen dat heel graag.
Ja? Ja. Kun je er wat zinnigs op het bedrijf mee omgaan? We hebben inmiddels ook de berichten voorbij zien komen van hoofdkantoren. Bijvoorbeeld in Nike in Hilversum, Europees hoofdkantoor. Is gesloten. Nestlé heeft alle reizen en externe bijeenkomsten opgeschort. Bij DSM geven ze geen handen meer. Is er een werkbaar protocol denkbaar dat voor alle bedrijven kan gelden?
Ik denk wel dat er een goede samenwerking mogelijk is. Je kan naar elkaar kijken. Maar wat je ziet is dat alle reacties tot nu toe zijn gebaseerd op... we weten het eigenlijk niet. En dan doen we maar het meest radicale. En dan krijg je dus dat er heel veel aandacht voor is. Hè, ook op BNR. Overal. Ja. Heel veel aandacht.
Met
en dan,
excuses hoor. Ja hoor.
Ja, ja. Maar toch. Hè, ik moet wel zeggen, in de loop van de tijd ga je denken... van als de mensheid ooit ergens aan ten onder gaat... dan is het aan paniek.
Nou, ik ben het daar wel een beetje mee eens, ja. Kijk, economisch gezien heeft het natuurlijk in een aantal specifieke branches wel effect. Denk aan de evenementenbranche bijvoorbeeld. Er worden heel veel evenementen nu afgezegd. De autorijden, nou ja, noem maar allemaal maar op. Maar nou, om nou te zeggen van we gaan met z'n allen geen handen geven aan elkaar. Ja, ik vind het wel erg ver gezocht. Maar goed, het geeft een soort schijnzekerheid aan mensen.
Er zijn advocaten die zeggen, bij goed werkgeverschap hoort een veilige omgeving. En om dat voor elkaar te krijgen, moet je nu doen wat je denkt dat goed is. En zeker ook wat misschien wel aangeraden wordt. Pas misschien een beetje op met handen geven. Of was in ieder geval je handen. Er zijn zelfs werkgevers, volgens mij, die hebben geprobeerd om al hun... medewerkers de temperaturen.
Ja. Ja, maar kijk, dan krijg je dus het volgende probleem. Hè? Als werkgever mag je aan je mensen vragen... waar ben jij op vakantie geweest? Noord-Italië. Oh, nou dan zet ik je vast. Dat mag niet volgens de nieuwe privacywetgeving. Dus je mag heel veel mee om?
Maar het RIVM zegt bijvoorbeeld, kom je uit Noord-Italië... tref zelf maatregelen.
Klopt, maar dus de verantwoordelijkheid bij de werknemer. Maar als werkgever mag je niet vragen aan de persoon... van waar kom je vandaan?
Ja, je kan het voorstellen. Ik denk dat wat je kan doen en wat absoluut wel je verantwoordelijkheid is... is dat je op een goede en transparante manier... je werknemers inlicht over wat precies op dit moment... de situatie is ten aanzien van corona. Wat je weet en wat je niet. En dat je ook, bijvoorbeeld de meeste mensen vallen niet... in de kwetsbare doelgroep, maar dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt... en ten aanzien van wel mensen die een verminderde weerstand hebben. En als je weet, ik kom uit Noord-Italië... Het zou eventueel niet zo erg zijn voor mij, maar ik kan eventueel anderen daarmee dan wel echt schade berokkenen en heel ziek maken. Nou, dat is iets. En ik denk
leg
ook,
de verantwoordelijkheid bij de werknemer.
En dan, ja, niet denk bij je de, precies. Ja. En ik denk dat wat je als bedrijf doet, of als werkgever doet, is dat je op een hele transparante en ik vind zelf rustige manier, namelijk gewoon door de feiten zoals wij die nu kennen, uiteen te zetten. Hè, dat, het is een virus. Het heeft een lange incubatietijd. Het is heel besmettelijk. Maar 85% krijgt gewoon een griep. En 15% en die behoort dan tot de meer kwetsbare groep. Die moet waarschijnlijk beademd worden of zoiets. Maar dat is een hele beperkte groep. En ik denk dat je het zo ook moet stellen. En vervolgens, dan gaan we het misschien straks hebben over wat je dan vanuit een RVC-oogpunt eventueel.
Nou, jij mag er nu mee beginnen, want je zit in die RVC's.
Ik denk dat wat zich nu als een soort goede best practice aan het ontwikkelen is, is dat je, en dat ik wil het woord crisismanagement niet echt in de mond nemen, maar je hebt een situatie die zich dagelijks ontwikkelt en waarvan de uitkomst nog niet zeker is. En wat je dan zinnigerwijze kan doen, is dat je in een soort taskforce gaat zitten. En dat is overigens niet iets voor commissarissen, maar dat is iets voor de RVB en de lagen daaronder. En dat je in die taskforce, rapporterend aan de CEO, allerlei van alle componenten goed bij elkaar zet. Hè. Dus dan kijk je bijvoorbeeld naar de aankoopbeleid, maar je kijkt ook naar een soort sensitivity testing op financieel gebied. Heb ik genoeg liquiditeit in het bedrijf? Mocht het heel erg gaan tegenvallen? Pas ik mijn sales en marketing aan? Hoe zit het met het HR-beleid? Dat zijn allemaal dingen die je zinnigerwijze kan doen. En als commissaris denk ik dat je je gewoon regelmatig laat voorlichten welke stappen genomen worden. Als je in audit en risk zit, voeg je ook op de voet na dit toe. Dat zijn zinnige dingen die je kan doen. En voor de rest zijn er denk ik nu grofweg 3-tal scenario's die van het valt allemaal wel mee tot we krijgen een pandemie en de hele wereld en we gaan naar een recessie. Ja. Nou, en ergens daar tussenin zal je naar een soort most likely scenario gaan.
Ik heb niet het idee dat Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven al helemaal is lam gelegd. Jullie wel?
Nee, helemaal niet.
Altijd wel mee
helemaal
met de paniek.
Nee, we moeten gewoon oppassen voor de self-fulfilling prophecy. Ja. Hè, dat je dus gelijk naar alle hoogste alertheidsniveaus opschakelt. Straks komen de berichten die het misschien wat relativeren. En dan gaat iedereen opeens helemaal coronamoe weer wat anders doen. En ik denk dat ook daar de waarheid in het midden ligt. Is dat je gewoon wel moet opschakelen. Wat Marieke ook zegt. Gewoon goed meekijken met bijvoorbeeld zo'n taskforce. En vanuit alle commissies van de raad van bestuur en noem maar op. Maar dat je niet per se heel hard gaat rondrennen door de gangen van paniek.
Maar de gevolgen zijn al zichtbaar. We begonnen deze uitzending met een luchtvaarteconoom, Joris Melkert, over het omvallen van Flybe. Overigens een luchtvaartmaatschappij, nog een keer gezegd,
al langer in de problemen zat. Maar goed, luchtvaartevenementen, al dat soort industrieën, de reisbranche, ja, die gaat er wel last van hebben. Nou, of die heeft er al last van.
Absoluut, hospitality. Ja, en dat is... En wat je ook in oogschouw moet nemen, er zijn bepaalde industrieën, op heel veel werkbedrijven in Nederland, die zijn zeer afhankelijk van de aanvoer vanuit China. En daar ga je dan wel op een gegeven moment last van krijgen. Maar ook de afzet naar China is een probleem. En dus een van de dingen waar je op dit moment goed bij na moet denken, van hoe zit het met mijn logistiek? Hoe krijg ik mijn producten bijvoorbeeld naar China of elders? We zien op dit moment dat bijvoorbeeld alle containers, de containers worden niet gelost in de havens. Er staan nog heel veel containers vast. Dus er is ook een schaarste op het gebied van containers. Dan moet je al via de lucht gaan vervoeren. En dat is extreem duur. En hoe ga je dat doen?
Maar dat zijn inderdaad wel goede vragen. Hans de Boer, die zei er iets over bij WNL. Volgens mij vorige week zondag, de vertrekkende voorzitter van VNO-NCW. Dit zijn zaken waar we als we handel drijven over na moeten gaan denken. We moeten onze eigen terugvalopties hebben. Mm-hmm. We moeten toch echt naar een andere opstelling. We moeten niet alleen maar kijken naar wat goedkoop is of wat op dit moment voordelig is. Maar ja, dat er is natuurlijk wel een reden dat heel veel bedrijven zo afhankelijk zijn.
Dat wou ik net zeggen. Kijk, dat is nu. Als we over 3 maanden dit vergeten zijn, bij wijze van spreken, dan hebben we het weer over wat is goedkoper. Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje de last van...
Nou ja, de China-afhankelijkheid, die wordt wel ter sprake gebracht. Ja,
eigenlijk, maar China is een hele grote economie. Dus we kunnen daar niet omheen. Nou,
eigenlijk wordt de kwetsbaarheid van het hele systeem nu duidelijk. Ja, maar dus dat alle oorzaak gevolg. Ja. Dus dat is niet alleen China, maar gewoon de interdependentie van al die landen.
De globale
globalisering. Maar hoe kunnen we dat tegenhouden. Ja, dat kan niet meer. Nee, dus nee, dat is, houdt
zo snel kan het gaan.
Ja. Ja. Hoeveel scenario's moet je klaar hebben liggen? Want ja, je zei het al, je moet gaan nadenken over productie, distributie. Alles staat nu onder druk. Alles kan ter discussie komen te staan. Je kunt misschien opschuiven naar Vietnam of naar iets wat een beetje in de regio ligt. Maar is dat voor een groot bedrijf misschien aanzienlijk makkelijker dan voor een klein bedrijf of andersom? Het is niet zomaar gedaan.
Nee, het is niet. En een van de problemen die in Vietnam en Cambodja hebben is dat ze heel veel van hun grondstof betrekken uit China. Dus daarmee los je het probleem niet op.
Het is
een enorme ketenafhankelijkheid. Dus ik denk dat je daar niet. Ik denk dat wat natuurlijk interessant gaat zijn, wat op een gegeven moment het scenario gaat worden ten aanzien van corona en wat de economische impact daarvan is. Want dan, als je het hebt echt over groei, echt schokken in de economie, dan krijgen we natuurlijk een andere problematiek. Op dit moment is er één school die zegt, nou, na Q1 gaat het allemaal wel meevallen. Dan gaan we weer terug naar normaal. Ik denk dat gezien de verdere verbreiding van het coronavirus op dit moment iets wat naïef is. Ja. Dat is ook trouwens iets wat wellicht in China werkt, omdat dat een hele geleide economie is, een heel geleid land. Dat kunnen we niet zomaar, en dat willen we ook niet zomaar, in de rest van de wereld repliceren. Dus dan heb je denk ik toch wel een economische mindere groei in 2020. Ik denk dat het meest realistische is. Om dan te zeggen, we gaan onmiddellijk in een derde scenario van een pandemie en een wereldwijde recessie.
Bijvoorbeeld, ik wil er even wat specifieker over bijvoorbeeld een bedrijf hebben waar jij bij betrokken bent, Vion. Mm-hmm. Volgens mij was halverwege februari nog de boodschap, als ik het me goed herinner, maar we merken er nog niet heel veel van. Vanuit China, hè? Want jullie zijn natuurlijk ook betrokken bij China. Jullie leveren daar denk ik aan. Wat is op dit moment de situatie? Of kun je er niks over zeggen?
Ik denk dat het een hele goede gewoonte is dat commissarissen niet zeggen over de bedrijven waar ze bij betrokken zijn. Dat je ten alle tijden altijd de CEO van Vion kan bevragen. Of de communicatie.
Ten alle tijden, ja. Dat vind ik interessant.
Je mag een uitdaging naar misschien kan hij het over plant-based proteins gaan hebben.
Zeker. Misschien als we nog tijd over hebben.
Ja. Je kan wel vragen wat de commissaris doet bij Vion.
De commissaris vanuit bijvoorbeeld zijn verantwoordelijkheid.
Komen jullie vaker, vaker bij elkaar nu dit aan de orde is?
Ik denk dat je gewoon zorgt dat je goed op de hoogte blijft.
Maar dit is toch niet zo'n hele
Nee, helemaal niet. Maar ik heb het net al aangegeven. Ik denk dat als je in audit een risk zit, dat je je gewoon regelmatig op dit moment laat bijpraten over hoe het ermee gaat. Ja. Dat is gewoon common practice. Maar dat gaat eigenlijk over elke situatie waar je kan zeggen, nou, er is wat aan de hand. En er is wel degelijk wat aan de hand natuurlijk. En zeker waar je een bedrijf hebt waar je een China-afhankelijkheid hebt of je veel producten afzet in China.
Ik denk dat je als commissaris ook kijkt naar flexibiliteit en weerstandsvermogen. Dus flexibiliteit van kun je ook wat de tering naar de nering zetten als de omzet vertraagt.
Precies, daar heb ik net over. Weet je wel,
En weerstandsvermogen gaat over je financiering. Ja, als je al te scherp bent gefinancierd, heb je daar nu wel last van.
Nou ja, en dat is natuurlijk in algemene zin. Hè. Zorg je ervoor dat je weerstandsvermogen hebt en dat je bepaalde schokken altijd kan opvangen.
Maar de daling van de beurs bijvoorbeeld kan je weer niet voorzien. 12% daling, dat slaat natuurlijk ook maar een schuur sentiment natuurlijk.
Maar misschien is het voor een deel toch nog wel een correctie die, die klopt met de vertraging in de economie.
Zit er samen.
Nou ja, precies.
We gaan het, ook al blijft dit interessant, over een ander onderwerp hebben.
Zaken doen.
En dat doe ik samen met Jeroen Verkouter, Stefan Pey en mijn zakenpartner Marieke Baks. En degene, want het is een persoon over wie we het gaan hebben, is Jack Welch. Hij overleed op 84-jarige leeftijd. Amerikaanse zakenman. Werd in 1999 uitgeroepen tot de manager van de eeuw. Topman van General Electric. De beurswaarde van dat bedrijf, nu we het er toch eventjes terloops over hadden, is vertwintigvoudigd onder zijn leiding. Jeroen, wat was dit voor man?
Een man die niet meer van deze tijd is, om het maar zo te zeggen.
Een eervol in memoriam.
Het is een eervol memoriam, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, het was wel een man die in zijn tijd ervoor gezorgd heeft dat conglomeraten, buy and build, het zeg maar excelleren van ondernemerschap, toch wel erg op de agenda kwam staan. Maar als je kijkt.
Fix it, close it, sell it. Hè?
Ja, dat maar goed, als je nu gaat kijken in de huidige omstandigheden en de huidige economie en hoe wij met elkaar omgaan. Ja, dan denk ik dat de tafeldame daar misschien een heel ander beeld over heeft. Maar het was niet een man waarvan je zegt in de huidige MeToo-situatie dat hij nou echt heel erg goed past.
Dat kleeft ook nog aan hem?
Nou ja, ik wilde goed, hij was niet de meest... nette man is een groot woord. Hij blonk niet uit in tact. Laten we daarop houden.
Interessant om aan te geven dat de tijdsgeest dus zo sterk verandert dat iemand die in 1999, en niet alleen toen, maar jarenlang iconisch was voor hoe het eigenlijk zou moeten, ondernemerschap op de kaart gezet, het bedrijf tot een grote hoogte gestuurd. En nu is dan kennelijk de gedeelde opvatting hier, of niet, dat vraag ik maar even aan de andere kant van de tafel, dit kan echt niet meer.
Nee, in de tijd dat ik bedrijfskunde studeerde, was hij de topman van GE. Ja. En dat was inderdaad ook de Harvard Way van prestatieoptimalisatie. Eigenlijk maximalisatie. En als je er door de ogen van 2020 naar kijkt, dan denk je, wat een verschrikkelijk personeelsbeleid. Dat je 100.000 mensen op die manier hebt gezegd, je bent niet goed genoeg. Je
dat
moet
is
aan weg.
De basis van jouw studie.
Absoluut. Ik ben blij dat ik daar op dacht.
Allemaal, het moet beter.
Het is natuurlijk heel interessant. Hè. Het was de vereenzelviging van het CEO-ego met de aandelenkoersontwikkeling. Waarbij trouwens nog wel wat valt af te dingen. Want hij begon, toen hij werd aangesteld, het was het begin van een bullrun op de aandelenmarkt. En hij is 4 dagen voor 9-11 is hij teruggetreden. Ja. Dus je kan ook zeggen, er zat een briljante timing in. Anthony. Maar het is fascinerend. Toevallig had de Economist vorige week iets van what does it take to be the next CEO, de CEO in de 2020s. En we hebben het natuurlijk nu ook over lange termijn waardecreatie. Overigens is het ook wel interessant dat ten tijde van Jack Welch kon je nog als CEO, had je nog echt fysieke activa. Fabrieken sluiten, mensen ontslaan. Waarbij natuurlijk nu heel veel van de waarde van het bedrijf bijvoorbeeld in data ligt. Waar je helemaal niet als dusdanig mee kan sturen. Dus dat is één. Maar ten tweede hebben we het natuurlijk nu over de lange termijn waardecreatie. En daarbij hoort ook dat je je werknemersbeleid, je stakeholders, je klanten meeneemt in een ander. En dat niet één op één is de ontwikkeling van je aandelenprijs. Nog afgezien van wat voor soort mens je dan bent. Ja,
maar dus kost het jullie nou eigenlijk heel veel moeite om iets positiefs te zeggen over die man? Want ik, uit alle in memoria die ik, moet je dat zo zeggen, die ik gelezen heb.
Ja, over de doden niet zo goed.
Dat was ook vrij lastig voor de meeste kranten. Maar toch, iemand die voorop wilde lopen. Iemand die zei, als wij niet veranderen, dan doet iemand anders dat. Nou, je moet bijblijven.
Van zijn generatie was het wel een icoon. Net als Henry Ford ooit massaproductie in de wereld hebben. Ja, we kunnen nu ook wel alles vinden van Ford toenertijd. Maar het zijn wel iconen van hun tijd. Misschien over 20 jaar praten over deze tijd. Dat we ook zeggen van, jongens...
En conglomeraten zijn niet meer van deze tijd. Dus ik denk dat het gewoon heel moeilijk is om in die zin iets positiefs over hem te zeggen. Maar ik vind dat heel charmant.
Stefan, jij hebt dat dus allemaal tot je moeten nemen, nemen. Ja. Wat heb je onthouden? Wat is er echt van waarde geweest dan toch?
Nou ja, kijk, hij is natuurlijk wel de grondlegger van veel dingen waar we nu op voortbouwen op een andere manier. Hè. We hebben een bocht gemaakt van maximalisatie van aandeelhouderswaarde naar waardecreatie op lange termijn. Hè, dus steeds meer.
Zeggen we dat trouwens ook niet al te makkelijk? Is dat echt al aan de gang of niet?
Nou ja, als de beleggers het willen, dan wil BlackRock het ook. En dan moeten de bedrijven het enzovoort. Dus, en het begint bij de consument. En het begint zolang de consument naar winkels gaat, waar ze totaal niet letten op of het slaaf of kindvrij is, bij wijze van spreken. De consument is, vind ik, best wel meedogenloos. En de aandeelhouder is nu als eerste echt wel aan het veranderen.
En de werknemers zijn ook steeds meedogenlozer. Als je nu kijkt wat bijvoorbeeld als Google of in bepaalde producten wil stappen, en dan zeggen bijvoorbeeld een heel aantal medewerkers, maar dat willen wij helemaal niet aan meewerken. Ja. Dus je hebt ook die repercussies.
Dus ik denk dat Jack Welch wel de grondlegger is van een aantal bedrijfskundige principes waar we wel op zijn van gaan voortbouwen. En dat moeten we hem dan toch nageven. Want hij heeft een enorme legacy achtergelaten. En dat kun je in deze tijd veroordelen. En dat doen we dan ook ruimhartig. Maar ik denk dat we dat toch wel die credits ook moeten geven. Dat hij echt veel heeft neergezet.
Efficiënt bezig zijn. Een zinnige bedrijfsvoering. Dat zijn natuurlijk gewoon basisprincipes die blijven vier overeind staan.
Het bedrijf is zelf niet zo vier overeind blijven staan.
Nee, dat is het hele interessante.
Dat brokkelt dan wel snel af.
En er waren natuurlijk ook allemaal opmerkingen over toch de financiering van een heleboel van de bedrijven via de finance stack van GE.
Klopt, en het is natuurlijk ook een soort allegaartje geworden natuurlijk. Hè, op een gegeven moment.
Dat heel makkelijk disrupted kan worden. Ja. Hè,
Dus, in de eerste 10 jaar van deze eeuw had je ook nog veel van die financieringsstructuren. Ja. Hè, van de balansverkortingen en dat soort dingen. Ja. En daar hebben we natuurlijk ontzettend veel van geleerd. En,
negatieve zin.
Ja, ja, in negatieve zin.
Maar en als lopen je dat... ze nog rond? Want we zeggen hier allemaal niet van deze tijd. Maar ze zijn er nog altijd. Of niet?
Ik was een paar jaar geleden op Harvard voor een opleiding. En toen schrok ik eigenlijk dat ze daar nog bedrijfskunde doseren. Zoals ik dat in Groningen kreeg in de 90 jaar. Toen dacht ik, hier wordt nog een nieuwe generatie opgeleid. Die, dus het zal wel per land ook, laten we zeggen Europa, Verenigde Staten, zit nog wel verschil tussen.
Maar dat begint wel te keren ook. Hè? Dat is
Dat is goed nieuws.
Een geluid te komen vanaf de grote investeerders.
Tot slot, en ik weet niet hoeveel tijd we daar nou eigenlijk voor moeten inboeken. Want Marieke, jij hebt daar ook zo je opvattingen over. Het is zondag, Internationale Vrouwendag. Vandaag en gisteren stond er onder andere berichten in de krant dat er bij Unilever op dit moment al een bewonderenswaardig percentage vrouwelijke managers is bereikt, namelijk 50%. Maar was dan de kanttekening in de top van het bedrijf, daar tikken ze misschien net de 30% aan. Dus is er nou heel veel reden om daarover zo trots te zijn? Marieke, wat wil jij daarover opmerken?
Nou, ik denk dat wat ik zeer positief vind, is dat Unilever heeft aangetoond dat als je structureel beleid echt hebt op dit onderwerp, op het diversiteit, en je een hele brede groep van mensen opleidt die eventueel kunnen doorstromen naar de top. Nou vind ik overigens, nu er wordt gezegd, het is pariteit, 50-50, maar 30% in de top. Dan vind ik 30% in de top is vaak nog veel meer dan je in andere bedrijven ziet. Dus ik denk dat ook daar Unilever het heel goed doet. Er zijn twee positieve dingen, dus het structurele beleid, wat heel belangrijk is. Ten tweede ook dat ze veel meer vrouwen benoemt in niet van die vrouwelijke specifieke takken. Dus meer in finance, in business management.
Minder in HR.
En dat is voor bijvoorbeeld, het vind ik extreem positief. Dus dat is heel goed. En natuurlijk is het zo, ik neem aan dat Unilever dit nieuws ook in de wereld heeft gebracht in de context van Internationale Vrouwendag. En dat het overigens natuurlijk ook je positioneert als een hele aantrekkelijke werkgever.
Ja, en dan zeggen ze daar, want dat bleek uit een groot stuk dat vandaag in de Volkskrant stond. De verklaring kan wel eens zijn dat het algoritme, de computer, verschillende games bepalen wie er uiteindelijk bij Unilever aan de slag gaat en in welke functie. Het draait steeds minder om de sollicitatiebrieven. Het draait ook steeds minder om wie ken ik of lijk ik op degene die die mensen aanneemt.
Dat is het kritieke element aan dit hele diversiteitsbeleid. Als je natuurlijk, en daar gaan we even vanuit dat het algoritme niet een bias heeft.
Dat is wel een gevoelig punt overigens.
En kijkende naar hoe Unilever het op dit moment doet, zou je kunnen afleiden dat het algoritme wat ze gebruiken dan een meer neutrale is. Maar dat je de bias haalt uit je aannamebeleid, dat is natuurlijk een hele belangrijke. En dat is iets wat in heel veel gevallen ook het probleem is.
Past de trots hier of niet?
Dat denk ik wel, ja. Het gaat de goede kant op. En ik bedoel, net wat gezegd wordt, ook al is het aan de onderkant nog misschien nog al 50%. Over een paar jaar zal het aan de bovenkant dan ook 50% zijn, logischerwijs. Dus weet je,
wat mij betreft wordt daar een mooie norm gezet. Hè? Want ik denk dat je altijd eruit moet gaan van 50% en we gaan nog uit van 30%.
Van het negatieve uitgaan, maar zolang de lijn omhoog is het goed.
Ja, wat leren die managers dan? Hè? Even voortbordurend op wat je net zei, dat zijn dus nog steeds voor een deel Jack Welch-achtige types, of het nou mannen of vrouwen zijn.
Ja, nou in ieder geval wel op de Amerikaanse business school. Ik hoop dat het in Europa beter is. Ik heb geen idee.
Ik denk dat het in Europa is het heel anders.
Dat heel anders is. Nou,
maar je kent wel het verwijt, ik weet niet, de constatering. Ja, het zijn dan vrouwen die benoemd worden, maar die moeten wel aan allerlei mannelijke eigenschappen voldoen.
Ja, maar ik denk juist als je kijkt naar een situatie waar pariteit heerst, dan heb je dat befaamde inclusion, dan voelt iedereen zich welkom op de werkvloer. En dan hoef je dus ook niet meer te gedragen. Als je een minderheid bent, is dan de verleiding om je te gedragen als de meerderheid is dat groot, omdat je graag gehoord en gezien wil worden. Als er pariteit is, dan
klopt,
is dat...
En ik denk dat het gaat toch om excellence uiteindelijk. Ja, en of dat nou mannelijk of vrouwelijk is, welke eigenschap je daar dan aan toedicht. Excellence is excellence, denk ik dan maar.
Jullie waren
en dat is natuurlijk wel heel makkelijk.
Ik wilde afsluiten met het woord excellent. Leek me nou geweldig.
Kijk, there you go.
Slaat op jullie allen. Dank voor jullie komst. Jeroen Verkouteren van Intermountain Corporate Finance. Steven Pey, directeur en oprichter van de Governance University. En mijn zakenpartner Marieke Baks, commissaris bij Vion. Binnenkort CEO in dit programma, begrijp ik. Vastnet Retail. En ook adviseur betrokken bij Deloitte. Schreef les op het gebied van corporate governance. Tot de volgende keer.
Dank. Was erg leuk weer.
Ja. Morgen dan is hier Matthijs ten Brink, de CEO van Sunweb. Ik vermoed dat we dan toch ook niet helemaal om corona heen kunnen. Maar dat allemaal morgen pas in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van